Goedenavond allemaal, welkom bij de commissievergadering RWW. Ook de belangstellenden van harte welkom. Als u allemaal een stoel heeft gevonden, dan gaan wij gauw een aanvang maken met deze vergadering. Want het belooft een lange avond te worden. Met veel, met een hoog democratisch gehalte, laat ik het zo maar noemen. Dus we gaan gauw van start. Bij deze is de opening gedaan. Even een mededeling, een wijziging in de commissie. Vanwege het vertrek van mevrouw Dalm uit de fractie van GroenLinks heeft er een wijziging plaatsgevonden in de leden vanuit deze fractie in de commissie RWW. De heer Hietbrink is geen lid meer van de commissie en de heer Kramer heeft hem vervangen. Ik heet de heer Kramer van harte welkom in de commissie RWW. Dan hebben we een afmelding gekregen van de heer Lever. Hij is ziek. En tevens meldt mevrouw Vermaas zich af voor deze vergadering. Dan heeft u in ieder geval iets vernomen over de vereenvoudigde werkwijze voor het agenderen van C naar B stukken en het stellen van vragen en statenvragen. Deze mededeling wordt in alle commissievergaderingen gedaan, opdat wij een heldere lijn hebben van hoe we met elkaar omgaan. Er is vanuit de agendacommissie een vereenvoudigde werkwijze voorgesteld aan het presidium voor het stellen van vragen en het verzoeken van C naar B agendapunten. Het presidium heeft ingestemd met deze werkwijze en het gaat om het volgende. Verplaatsing van stukken van de C naar B agenda kan, zodra deze op de lijst ingekomen stukken staan, mits voorzien van een motivering. Dan. De agendering van door GS beantwoorde vragen ter bespreking in de commissie kan vanaf publicatie van de antwoorden, mits voorzien van een motivering, een gespreksdoel, worden besproken. En ook het vragen van nadere inlichtingen over de beantwoording aan de gedeputeerde kan dan in de eerstvolgende vergadering na beantwoording en kan dus ook in de commissie zelf zijn. Dan hebben PS-leden hebben reeds de bevoegdheid om vragen te stellen volgens een vastgestelde procedure en alle bovenstaande verzoeken kunnen gelijk aan de reeds geldende procedure voor het indienen van technische vragen uiterlijk 3 werkdagen voor een vergadering bij de commissieadviseur binnen zijn. Woensdag 12 uur voor een vergadering op de maandag en maandag 12 uur voor een vergadering op de donderdag. Hiermee gelden voor alle vragen en verzoeken tot agendering dezelfde procedures. Het eerder afgesproken voorstel om een gespreksnotitie te gebruiken, als in een vast format om zaken te agenderen, dat wordt losgelaten. In elke vorm kan geagendeerd worden, mits duidelijk een motivatie wordt aangegeven. Ik hoop dat we met deze wijzigingen een prettigere procedure hebben met elkaar. Dan, omdat wij in de statenzaal zitten, nog even een opmerking over het eten en drinken. Vanwege de technische apparatuur is echt eten en drinken in deze zaal verboden. Dus wilt u daar rekening mee houden? Ja. En zelfs water is uit den boze. Ja? Goed, dus indien u graag een eet- of drinkpauze ingelast wil zien, dan kunnen we dat even aangeven. Doet u gewoon een ordevoorstel, even 5 minuutjes pauzeren, dan kan dat met gemak. Ik wil het niet graag voor deze avond propageren, want dan zitten we na middernacht nog met elkaar. Goed, daarmee zijn de mededelingen gedaan. Van mijn kant, dan gaan we even naar de vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering en de lange termijnagenda en de moties en toezeggingenlijst en de GC-agenda. U heeft al die stukken gezien. Daar zijn geen op- of aanmerkingen over. Dan is er ook nog een verslag van het besloten deel van de vorige vergadering. Aan het eind van de vergadering vindt de bespreking en het vaststellen plaats van het verslag van het besloten deel van de vorige commissievergadering. Dan de C-agenda. U heeft kennis genomen van de C-agenda.
Voorzitter,
ja?
Mag ik iets vragen naar aanleiding van het verslag van de vorige commissievergadering?
Ja, dat is een beetje. Is het een vraag aan de gedeputeerde of aan mij? Dan stel ik voor dat u hem als actualiteit dan zo meteen stelt. Ja? Dan heeft u de brief van GS naar PS in zaken de verkenning van de ruimtelijke effecten van de energietransitie in Noord-Holland van de zee naar de B-agenda te verplaatsen. Dat is een verzoek geweest. Daarmee is ingestemd en dit punt is toegevoegd als agendapunt 5. Als u nu kijkt naar de agenda, kunt u zich daarin vinden? Nog opmerkingen naar aanleiding van het verslag? Zometeen komt de heer Brugman, die gaat zometeen nog een vraag stellen erover. Gaat u akkoord met de lange termijnagenda? Het zijn oude punten en de strategische statenagenda zal naar verwachting van de PS in de vergadering van februari 2016 worden vastgesteld. Gaat u akkoord met de moties en de toezeggingenlijst? Goed. Dan ga ik, voordat we gaan beginnen met het inloophalfuur, nog even van start met een mededeling vanuit de gedeputeerden naar aanleiding van de stand van zaken binnen het College van Gedeputeerde Staten, naar aanleiding van het ontslag van de gedeputeerde. Mevrouw Geldhof, mag ik u vragen uw mededeling te doen, ja?
Ja, voorzitter, het lijkt me correct om eventjes hier een korte mededeling te doen. Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat het college op dit moment uit 5 personen bestaat, aangevuld natuurlijk met onze voorzitter, de commissaris van de Koning. Gedeputeerde Ralf de Vries heeft besloten zijn functie neer te leggen. Nogmaals, dat is een persoonlijk besluit, wat we ook uiteraard zullen respecteren. In het college is vorige week opgesproken over hoe op dit moment in de vacature, of althans niet in de vacature kan voorzien, dat doet iemand anders. Maar hoe de taken in ieder geval kunnen worden opgevolgd, zodat in ieder geval de voortgang in de dossiers waarmee hij actief was kan worden volbracht. Daar is een brief over aan gegaan vorige week naar u in de Staten. En dat betekent dat het onderwerp cultuur bij de gedeputeerde post is neergelegd. Of althans toebedeeld. Cultuur zit bij gedeputeerde Loggen. Bestuur zit bij gedeputeerde post. Inkoop zit bij gedeputeerde Loggen. Dan hebben we dingen als Energy Valley. En de energie, de circulaire economie, dat zit bij de gedeputeerde Jaap Bond. Het dossier element wind, maar dan energie produceren binnen de kaders zoals die nu zijn vastgesteld, dat zit bij gedeputeerde Talsma. En de zaken van duurzaamheid en energietransitie heb ik tijdelijk overgenomen. Het is de bedoeling dat... normaal gesproken, u staat, zou iemand moeten benoemen tijdens de statenvergadering. De eerstvolkomende statenvergadering is vandaag over 2 weken. Dat is voor ons iets te kort dag om in de vacature te kunnen voorzien. Zeker ook omdat de integriteitsprocedure die er altijd loopt voor de benoemingen pakweg 1,5 week in beslag zullen nemen. De eerstvolgende statenvergadering in het nieuwe jaar zal zijn op maandag 8 februari. En dat is de datum waarop wordt gekoerst om weer in de vacature te kunnen voorzien en het college weer op volle sterkte te brengen.
Hartelijk dank voor deze mededeling. Het is toch wel van belang dat iedereen het verloop een beetje gaat kennen. Dan gaan we beginnen met agendapunt 3, het inloophalfuur. En voor het inloophalfuur hebben zich een drietal sprekers gemeld. De procedure is, de insprekers krijgen 3 minuten spreektijd. Na 2 minuten geef ik een seintje dat ze moeten gaan afronden. En dan kunnen er eventueel nog vragen worden gesteld. Als eerste op de lijst heb ik de heer, mevrouw Joan Kramer van Gewoon Boot staan. De heer of mevrouw Joan Kramer. Is niet aanwezig, ga ik het zo meteen nog 1 keertje proberen. Dan wethouder Dick Emmer van de gemeente Zaanstad. Ja, komt u verder? U heeft het net gehoord, hè? 3 minuten. Na 2 minuten geef ik u een seintje en dan kunt u afronden. Gaat uw gang, hoor.
Dank u wel, voorzitter, voor de kans om even in te spreken. Wij hebben namens het college van de gemeente Zaanstad, het volledige college, een brief gestuurd aan u, aan de Provinciale Staten, over het wind op landbeleid en dan met name ook het ruimtelijk afwegingskader wat u wilt gaan hanteren, waar u binnenkort een besluit over neemt. Kort gezegd pleiten wij voor meer differentiatie in dat ruimtelijk afwegingskader. Vandaag begint is de klimaattop begonnen in Parijs. En veel van u, en ik zelf ook, hopen dat de komende 2 weken dat er echt een akkoord komt te liggen. Wat de wereld uiteindelijk gaat veranderen als het gaat om energieafhankelijkheid en energietransitie. Dat is waar we denk ik met z'n allen voor staan. En dat heb ik ook op weg hier naartoe, van de ene naar de andere file, maar toch. Onze premier ook nog horen zeggen dat hij straks in zijn inbreng, dat doet hij nu ongeveer, ook dat als punt zal gaan maken. Kortom, wij wensen dat de politieke leiders van nu het verschil gaan maken als het gaat om duurzaamheid en energietransitie. En ik vind dat we dat op lokaal niveau, en daar beschouw ik u ook even toe dan, als ik u niet beledig, ook zouden moeten doen. En wat u met dit beleid, als het gaat om wind op land, het effect daarvan is, laat ik zo zeggen, ik begrijp de vrees voor landschapsvervuiling en ook de vrees dat er, als het gaat om geluid en eventueel andere effecten, met name geluid, dat u daar de bewoners van Noord-Holland wil beschermen. Alleen legt u met de 600 meter eis die daarbij hoort, legt u met name voor het landelijk gebied een vrij ruime beschermingscirkel rond een windmolen. Maar u doet precies hetzelfde ook in stedelijk of industrieel gebied. En met name daar zit ons punt. We hebben onderzoek laten doen naar de geluidseffecten van die 600 meter contour. En als je die vertaalt naar het meer industriële landschap van het Noordzeekanaalgebied, dan is een gelijke geluidsbelasting al bij 470 meter bereikt. En dat betekent dat bij het huidige beleid wat nu voor ligt, die 600 meter contour, kunnen bijvoorbeeld aan de kant van Zaanstad, als het gaat om het Zeekanaalgebied, geen enkele windmolen erbij komen. Omdat er altijd binnen 600 meter wel een geluidsgevoelig object ligt. Aan de Amsterdamse kant kan een belangrijk deel niet worden gerealiseerd, maar een deel ook wel. Op het moment dat u die contour kunt aanpassen, waarbij u hetzelfde effect krijgt, namelijk een bepaalde geluidsbelasting op de eerste gevel, naar bijvoorbeeld die 470 meter, dan zijn wij in staat om ongeveer 10 molens toe te voegen aan de 3 die er nu al staan. En dan is bijvoorbeeld Ahold, een bekend Zaans bedrijf, in staat om bij hun distributiecentrum en andere zaken die ze hebben in Zuiderhout een windmolen te plaatsen, wat ze graag willen. Zij maken onderdeel uit van de principeaanvraag die we hebben gedaan. Om op de plek waar zij energie verbruiken en waar zij een duurzaamheidsambitie hebben, om via windenergie ook energie op te wekken. Op dit moment, binnen het huidige beleid, lukt dat niet. En dat vinden wij zonde en we denken ook dat u daarmee zelf het doel wat u wilt realiseren, ik denk dat het is zo weinig mogelijk windmolens in het open landschap.
U moet gaan afronden.
Ik rond af. Nog één ander punt wat ik wil benaderen. Want het ruimtelijke ding is denk ik genoeg gezegd. De verplichting om 2 windmolens te moveren voor 1 nieuwe. Dat is een verplichting die vanuit hetzelfde idee begrijpelijk is. Maar die legt op de initiatiefnemers een enorme, waarschijnlijk ook financiële plicht. Want op het moment dat je 2 windmolens moet amoveren, dan kom je in een onderhandelingssituatie met de eigenaren van die windmolens terecht. En dat maakt het ontzettend lastig. Zeker voor individuele aanvragers, een energiecorporatie of bijvoorbeeld een bedrijf, om een nieuwe windmolen te kunnen plaatsen. En ook dat hoop ik dat u, als u dat wilt aanmoveren, dat u op een andere manier die kosten in rekening zou kunnen brengen. Niet bij de initiatiefnemer voor de nieuwe windmolen. Ik dank u wel.
Hartelijk dank. Ik kijk of er vragen zijn. Ja, toch. Houdt u het kort, heer Strube?
Korte vraag, want u zei AH zou een windmolen willen bouwen. Is dat er eentje? Want dan is het toch minder dan 5 megawatt. Daar gaat u toch zelf over?
Nee, dus ik hoop dat het er 1 is, maar het gaat over, dat is onderdeel van de lijnopstelling zoals u die wenst. Van minimaal 6. En er zijn in Zaanstad verschillende initiatiefnemers die aan zo'n lijnopstelling zouden willen meewerken. Soms met 1, soms met 2 molens. Ahold heeft er 1. En die kunnen ze dus nu op dit moment niet plaatsen. Omdat dat in die lijnopstellingen die we dan wensen niet past.
Mevrouw Klaas.
Dank voor uw bijdrage. U zei ook iets over het onderzoek van Peuts wat u had laten doen over die 470 meter afstand. Zou u dat kunnen delen met deze commissie, dat onderzoek?
Dat kan. Ik kan dat naar de G4 toesturen. Ja.
Komt in orde. Dan gaan we naar de volgende inspreker. Hartelijk dank voor uw inbreng, hoor. Ja, de heer Arnaert. Een vraag.
Ja, ik had ook nog even een vraag. Want in feite doet u een oproep, zeg maar, om ons beleid aan te passen. Maar ik heb eens eventjes gekeken in datgene wat ook Zaanstad zelf hierover heeft gezegd. En u zegt in uw coalitieakkoord gewoon dat u het provinciaal beleid volgt. Dus wat is het probleem?
Het probleem is dat het beleid wat u voert en het effect wat u daarmee wilt bereiken, dat is het zoveel mogelijk voorkomen van hinder als het gaat om windmolens, met name in het landelijk gebied, dat het in het industriële gebied op een hele andere manier uitpakt. In het coalitieakkoord staat ook dat wij Zaanstad in 2020 klimaatneutraal willen hebben. En daarvoor is het essentieel dat we alle vormen van lokale opwek van energie, als het gaat om geothermie, als het gaat om zon, maar ook als het gaat om wind, dat we die kunnen gebruiken en dat we die ook moeten gebruiken. Ja, dus we hebben meerdere doelstellingen te bereiken.
U zegt in uw coalitieakkoord, de coalitie is niet per definitie tegen wind op land. Nog, let op, ook niet eens per definitie. Maar volgt het provinciaal beleid. Dus ja, ik denk dat u dan toch heel blij moet zijn met datgene wat we aan het doen zijn. Want u kunt dat dan volgen.
Nee, ik ben daar niet blij mee. Daar heb ik net uitgelegd waarom. Ik hoop dat u, om uw eigen beleidsdoelstellingen effectiever te kunnen bereiken, dat u gaat differentiëren. Dat geeft ons de kans om lokale energie op te wekken. En nogmaals, we hebben meerdere doelstellingen in het coalitieakkoord. Deze brief is overigens van het gehele college, dus u mag dat lezen als de coalitie. Om ook energie-neutraal te zijn.
Nou, ik lees in ieder geval ook wat het coalitieakkoord heeft gezegd. Dus dat is...
Maar goed, dat kunnen we nog blijven herhalen. Ik denk dat uw antwoord ook helder was. De vraag was helder en het antwoord was helder. Dank u wel voor uw inbreng. Dan gaan we luisteren naar de heer Hogendoren van de Raden Haarlemmermeer Zuid. Meneer Hogendoren, voor u hetzelfde recept, hè? U krijgt 3 minuten. Na 2 minuten dan geef ik u een seintje. En mogelijk dat er dan een vraag nog kan komen. Op het moment dat u het lichtje aan heeft staan en u begint te praten, dan gaat de tijd lopen. Gaat uw gang. Oh, meneer Hogendoren, u moet aan de andere kant staan. Ja, ja.
Voorzitter, hartelijk dank voor de mogelijkheid om in te spreken. Mijn naam is Rob Hogendoorn, zoals gezegd. En ik spreek namens de bestuurder van een deel van de inwoners van de 6 dorpen en wijngraden die woonachtig zijn in Haarlemmermeer-Zuid. Voor alle duidelijkheid, wij zijn niet tegen windenergie, maar wel in dit deel van het fraaie polder. En ik zal u vertellen waarom. Windenergie is natuurlijk duurzaam, nagenoeg oneindig, beschikbaar. En dat moeten we benutten daar waar het kan. We moeten ons ook realiseren dat Nederland een klein landje is en bijna aan het plafond zit van wat betreft plaatsing van de enorme turbines. En dat geldt ook voor de Haarlemmermeer. De windmolendruk, het aantal molens per vierkante meter in Nederland is zeer groot. Als windturbines in de wereld vraag naar energie zouden moeten dekken, schrik niet, dan was er geen materiaal meer om huizen, scholen, bruggen, fabrieken, etc. te bouwen. Alle baat helpt, zei de mug en hij piste in zee. Voorzitter, daarvan gaat de zeespiegel dus niet stijgen. Zo ook zal de invloed van windenergie altijd minimaal blijven. Wij allen moeten bewuster omgaan met het verbruik van de energie. Minder gebruik is duurzaam. We hebben al een windpark, Burgerveen Oost. 6 van de 8 turbines liggen deels gelegen in het Groen Hart, met een vermogen van 12 megawatt en een opbrengst van 24 gigawatt per jaar. Goed voor 7000 huishoudens. Vrij recent is in Haarlemmermeer een datacenter van digitaliseurs geplaatst met een vermogen van 11 megawatt. En een elektraverbruik van 55 gigawatt. Dat is 2 keer zoveel als Burgerveen kan opwekken. Zo gewonnen en dubbel zo snel geronnen, zou je zeggen. Wellicht bij u bekend heeft uw vorige college het Windpark Zuid om diverse redenen terecht afgewezen. Alle bezwaren van de gemeente Haarlemmermeer die voor plaatsing was, werd door de rechter in 2014 verworpen. Helaas, uw huidige coalitie heeft nieuwe mogelijkheden bedacht om het windpark toch mogelijk te maken. De verdeeldheid blijkt compleet en het is nu verwarrend voor iedereen. Uit de recente pretoets aan het nieuwe lid blijkt dat dergelijke kolossale turbines met een hoogte van circa 550 meter in Haarlemmermeer-Zuid gevaarlijke obstakels kunnen zijn en een negatief effect kunnen hebben op de vliegveiligheid. Ook de aanwezigheid van de aan weerszijde gelegen 380 kV-lijn, tracé, kan een gevaar opleveren bij een calamiteit. Al deze gevaren mag u niet negeren. Voorzitter, u streeft ernaar om landelijke gebieden te ontzien en dat u uw best doet om het leefmilieu in evenwicht te houden. Ik zou zeggen, doe wat u hebt beloofd. Mede om eerder genoemde redenen en om het behoud van het fraaie polderlandschap, leefmilieu, gebrek aan draagvlak in deze polder.
Je hebt nog één minuutje.
Ja, ik ga zo afronden. Maken wij ons zorgen vanwege uw voornemen om in Haarlemmeer-Zuid een zinloos tweede windpark te plaatsen. Wij verzoeken u om al deze overwegingen in beraad te nemen en wij hopen dat u volledig zult afzien van het tweede windpark in de Haarlemmeer. Ik dank u voor de aandacht.
Hartelijk dank. Blijft u nog even staan en kijken of er vragen zijn. Ja, de heer Bruggeman, SP.
Het gemeentebestuur van Haarlemmermeer heeft op 18 november een brief gehad van de provincie vanwege de mogelijk conflict tussen het windpark Haarlemmermeer-Zuid en de vliegtuigen. En nou, kort samengevat staat daarin, dat ligt bij andere windparken, ligt dat anders, dat doet me even in hele simpele taal, het windpark Haarlemmermeer-Zuid niet kan vanwege de vliegtuigen. Wat betekent dat voor uw betoog?
Voor het betoog? Nou, het windpark staat nog steeds op de lijst als er zijn een mogelijkheid. Als blijkt dat elders de capaciteit die nog over is geplaatst moet worden, of niet geplaatst kan worden, ja, dan komt op een gegeven moment ook windpark Haarlemmeer-Zuid aan de orde.
Dat was mijn vraag niet. Mijn vraag is de ILT, de Inspectie Leefomgeving en Transport, die gaat over de vliegtuigen, ja. Zegt het kan daar niet vanwege de vliegtuigen. Mijn vraag is, wat betekent dat voor het verhaal wat u net gehouden heeft?
Ja.
Dat is een beetje een retorische vraag.
Maar ik ben dol op antwoorden op retorische vragen.
Snap ik, maar u ziet de verlegenheid.
Als dat werkelijk niet kan, ja, dan ben ik tevreden. Dan is het zo. Maar ook uit de stukken blijkt, de ene keer zeggen ze van, nou, het kan misschien wel. En de andere keer zeggen ze van, het kan misschien niet. De stukken zijn daar niet helder in, wat mij betreft. Goed.
Hartelijk dank voor uw inbreng. We gaan, wat ik heb begrepen, dat de heer Kramer, of mevrouw Kraan van Gewoonboot inmiddels is binnengekomen. Niet? Toch niet? Nou, dan gaat deze inspreekbeurt voorbij. Mag ik u danken voor uw inspreken?
Ja, graag gedaan.
Ja, als u het lichtje ook uit wil doen. Ja.
Die?
Dank u wel. Dan gaan we naar de rondvraag van de heer Logge. Maar er zijn geen vragen binnengekomen. Naar aanleiding van de actualiteit is er ook niets. Nou, dan gaan we door naar agendapunt 5b, ruimte. De duurzame energie en de voortgangsrapportage van Wind op Land van juni en oktober 2015. De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van de voortgang van de herstructurering Wind op Land middels een voortgangsrapportage over de periode juli en oktober. En tevens is er de mogelijkheid om de gedeputeerden te bevragen over de voortgang van het geheel. U heeft ervoor een aantal stukken gekregen. En de vraag is dan ook, voordat we gaan dat u begint met uw inbreng. Maar we hebben een zestal insprekers. En daar gaan we eerst naar luisteren. En ik begin met de heer Oldhuis namens VHW, de Vereniging Herstructurering Windturbines. Meneer Oldhuis, de procedure ten opzichte van net is ietsje anders. U krijgt namelijk 5 minuten. Na 4 minuten krijgt u van mij een seintje en dan moet u echt vanaf ronden, want we hebben heel veel insprekers. Hè? Dat had u ook wel gezien. Op het moment dat u het knopje indrukt, dan gaat hier de tijd lopen en ik geef u betijds een seintje. Gaat u gang.
Goed, meneer de voorzitter, hartelijk dank voor de gelegenheid. Ik hoop niet van de volle 5 minuten gebruik te hoeven maken. We hebben ons bijdrage genoemd Pioniers willen door in de wind. Ik zal u even uitleggen wie wij zijn. We zijn de Vereniging Herstructurering Windturbines. Dat is een samenwerking van een burgerenergie, windenergiecoöperatie, te weten Kennemer Wind. En een aantal particulieren. En dat is een gemengde groep die bij elkaar een aantal turbines heeft die geschikt zijn om te saneren in het kader van uw beleid. Wij zijn idealistisch en realistisch. Daarbij bedoel ik mee dat we erg voor de versnelling van de transitie zijn, van de duurzame transitie. Hoef ik u inmiddels niet meer over te vertellen. Daar wordt u al mee overstroomd met informatie deze dagen. En verder zijn we ook realistisch in die zin dat wij zien hoe de regelgeving door u in de loop van de afgelopen jaren geformuleerd. En we zijn dus goed op de hoogte van wat dus de mogelijkheden en ook vooral ook de onmogelijkheden zijn. Dus dat is wat betreft de vereniging herstructurering windturbines. Dat is wel handig als ik even een volgend plaatje laat zien, want dan kunt u dat ook nog lezen. En het gaat dus eigenlijk om de pioniers, want we zijn al heel lang in de weer met wind. De pioniers die buitengewoon idealistisch begonnen zijn in tijden dat de regelgeving nog iets anders in elkaar stak. We hebben te maken met de regelgeving van de provincie, dat het moratorium sinds mijn zomer 2010, dat er niets meer kon gebouwd worden aan windturbines. Behalve dan nog een aantal waarvan dus de vergunning al verleend was. Dat heeft gemaakt, in de loop van de jaren is dus die regelgeving tot stand gekomen in dit provinciehuis. En in de loop van de jaren heeft dat betekend dat dus voor burgers en voor burgerenergiecoöperaties eigenlijk de mogelijkheid volledig ontnomen is geraakt om nog iets te doen op hun idealistisch en realistisch gebied. Het kan gewoon niet meer. Want voor het oprichten van een windturbine is ook grond nodig. En de gebieden zijn dus door de provincie aangewezen. Een aantal gebieden, later door de 600 meter grens, zijn die nog wat verminderd. En er blijven eigenlijk maar heel weinig gebieden over. En je moet maar het geluk hebben dat je daar toevallig kan beschikken over een stukje grond. Anders heb je nakijken. Dus zoals het vroeger was, was het nog steeds zo. De grondeigenaren hebben het eigenlijk een beetje voor het zeggen. Althans, als ze het geluk hebben dat ze in die regio's die door u zijn aangewezen, grond hebben. Of ter beschikking hebben in ieder geval. Dat maakt dus eigenlijk dat wij, bijvoorbeeld als ik het heb over Kermenwind, een grote...
U heeft nog een goede minuut.
Een grote achterban. En die zijn nu al jaren droog. Die kunnen dus niet verder in de wind, terwijl ze daarvoor zijn opgericht. Nou, dan het laatste plaatje, want het zijn er maar vier. Wij denken als vereniging herstructurering windturbines dat we heel goed de provincie behulpzaam kunnen zijn om een doelstelling te behalen. We kunnen meedoen in projecten. Wij willen uitdrukkelijk onze saneringsturbines niet verkopen. Dan krijgen we namelijk een heel klein prijsje. Je kan erover twisten of dat klein is of niet. Maar los, als je dat vergelijkt met de opbrengst die de grondeigenaren kunnen realiseren, zijn het hele kleine prijsjes. Maar wij willen dus graag meedoen, ook bijvoorbeeld in het havengebied. En zo kunnen dus op die manier dus honderden burgers uit Noord-Holland kunnen dan via de coöperaties en via de vereniging herstructurering windturbines meedoen, mee investeren, meedoen aan het wind op land in Noord-Holland en daarmee helpen dus de opdracht die vanuit het IPO komt,
punt,
om die te vervullen.
Punt.
Ik dank u wel.
Mevrouw Van Rooij.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb even een vraag nu. U zegt wij willen graag meedoen aan het project in het havengebied. Welke initiatieven heeft u daarvoor ontplooit?
We hebben daar diverse gesprekken al gevoerd met de mensen die in het havengebied actief zijn. Dus dat is dus het havenbedrijf zelf en de Windgroep Holland en de NESM en de andere Amsterdamse burgercoöperaties, want dat zijn er bij elkaar vijf, hebben gesprekken meegevoerd. Tot nu toe hebben die zich op het standpunt gesteld dat ze alleen oude turbines willen opkopen. En zij willen dus niet dat wij kunnen doorgaan in de wind. Dus zij willen alleen maar kopen. Dat is wat ons niet voorstaat. De windcoöperatie Kermenwind is opgericht om door te gaan in de wind.
Dat heeft u al verteld. Mevrouw Klaassen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage. Ik vroeg me af of u alleen solitaire molens had of clusters in de aanbieding doet. En ik vroeg me ook af wat voor eisen u stelt aan participatie bij bijvoorbeeld het havenbedrijf.
Ja, het gaat om een aantal solitaire molens en het gaat om een cluster van Kermenwind, dat zijn er 9. En de eisen die we stellen, wat wij graag zien, is dat wij mede zeggenschap krijgen over een deel van zo'n park, of hoe je dat ook noemen wil. Dus zeggenschap en eigenaarschap.
Hartelijk dank. Ja, mevrouw Haagsma, laatste vraag.
Nou, is er geen enkele mogelijkheid tot enige participatie, of heeft u oneenigheid over de vorm van de participatie?
Wij hebben wel een intentieovereenkomst met een andere club, waarin wij gewoon heel goede afspraken hebben over de participatie. In het havengebied is ondanks een paar gesprekken dat nog niet zover gekomen. Wij stellen ons opnieuw, hebben we ook aan de windmakelaar verteld, beschikbaar om die gesprekken door te zetten. Alleen niet op basis van verkoop.
Nee, dat is helder.
Goed.
Mag ik alleen nog even vragen of wij die gegevens ook nog zouden mogen ontvangen? Met hoeveel molens meneer in de aanbieding heeft en wat hij dan graag zou willen? Want dan kunnen wij dat ook wel weer aan een aantal andere vragen. Dank u wel.
Goed. Okay. U krijgt het aanbod om uw informatie door te geven aan de commissieleden. Dan kunnen zij dat meenemen in hun overwegingen. Hartelijk dank voor uw inbreng. Dan gaan we luisteren naar de heer Wiskerke namens Greenpeace Nederland. De heer Wiskerke. Even 5 minuutjes schorsen, want er komt een hele grote groep binnen en die moeten aan de rechterkant, voor jullie aan de linkerkant, even plaatsnemen. En ze gaan in 1 keer in 1 grote optocht door de Statenzaal, dus we wachten even tot ze zitten en dan gaan we verder. Goed, ik geloof dat alle nieuwe gasten binnen zijn en inmiddels ook een plaats hebben gevonden. Nee, dat mag niet tegen de muur hoor. Dat mag daar niet. Dat kan daar niet. Het moet buiten de zaal. Nee, je moet daar. Goed, dan gaan we verder met het vervolg en we gaan luisteren naar de heer Wiskerke namens Greenpeace Nederland. Ik weet niet of de mensen die daar nog allemaal staan, kunt u een plaatsje gaan innemen, want anders is het erg onrustig en ik wil graag verder met de vergadering. Meneer Bruggeman ook? Die mengt zich altijd in het... Laatste stommelende voeten, past een beetje bij de tijd van het jaar. Goed, meneer Wiskerke, gaat uw gang. Ik geef u een seintje na 4 minuten dat u moet afronden. Gaat uw gang.
Dank u wel voor de mogelijkheid om in te spreken. Een mooie vorm van directe democratie, dat moeten ze in Den Haag ook doen. Geweldig. Voor mij ook heel apart om hier nu te staan. Ik heb de hele dag namelijk geluisterd naar de wereldleiders die in Parijs bijeen waren om te spreken over het aanpakken van de klimaatcrisis. En de urgentie die daar bleek, die is niet te onderschatten. We staan wereldwijd voor een gigantisch groot probleem. We zijn allemaal verslaafd aan fossiele brandstoffen en daar moeten we zo snel mogelijk van af. Dat is ook waar de klimaatwetenschappers al 20 jaar op hameren. En die urgentie wordt steeds hoger naarmate we natuurlijk steeds meer CO2 uitstoten. En ook steeds beter leren van klimaatwetenschappers wat de gevolgen zijn van die uitstoot. Elk nieuw onderzoek laat zien dat de gevolgen nog een stukje erger waren dan dat we eerst dachten. Dus er is, wat dat betreft is het alle hens aan dek. Er is geen optie die we onbenut moeten laten. In rijke landen zoals Nederland, zegt de klimaatwetenschap, moet de uitstoot over 5 jaar al 40% lager zijn. In Nederland gaat het voor 20% lager, maar we blijven volgens de planbureaus, ECN en PBL, slechts steken op 17% minder uitstoot. Dus dat is niet 20%, dat is helemaal geen 40%, maar slechts 17%. Dus we lopen zwaar achter. Als je dan kijkt naar Nederland, wat er dan nodig is, dan zie je dat in Nederland het grootste potentieel voor die vergroening van onze energievoorziening is gewoon windenergie. We hebben hier een vlak land met heel veel wind, zoals u vandaag wellicht gemerkt heeft. Daar moeten we het eigenlijk van hebben. We hebben hier geen bergen, we hebben hier geen biomassa, we hebben hier geen grote bossen. Het waait hier wel heel, heel hard en we hebben heel veel ruimte ook om die windmolens kwijt te kunnen. En dat is de oplossing waar we aan moeten. Eigenlijk is dat ook terug van vroeger. Want we waren natuurlijk altijd een natie die heel groot was met windenergie. Wat dat betreft is dat niks nieuws. Dat is ook iets wat ik altijd moet uitleggen aan mijn buitenlandse collega's. Die vallen van de ene verbazing in de andere als ze horen dat er in Nederland zoveel weerstand is tegen windmolens. En zeker dat een provincie als Noord-Holland, de Zaanstreek, zo restrictief is als het gaat om windmolenbeleid. Mensen in het buitenland associëren Nederland namelijk met juist windmolens. Hè? Met een land dat bezaaid is met windmolens. En gaan er ook vanuit dat dat nog steeds zo is. Dus als je nu moet uitleggen van ja, eigenlijk is de moderne Zaandammer of de moderne Noord-Hollander niet zo gecharmeerd van windmolens, dan begrijpen ze dat niet. En natuurlijk zijn ze een stukje groter dan vroeger, maar we gebruiken ook 100 keer meer energie dan vroeger. Dus dat is ook logisch. In dat licht, de urgentie om de klimaatcrisis aan te pakken en de opties die we daarvoor hebben, zien wij bij Greenpeace geen enkele grondslag om in een windrijke provincie als Noord-Holland een restrictief beleid te voeren als het gaat om windenergie. Het minimum dat het Rijk oplegt aan de provincie, dat wordt hier gezien als een maximum. En dat is niet uit te leggen aan mensen die momenteel bezig zijn om in Parijs te komen tot een klimaatoplossing. En dan helemaal niet aan kinderen en onze kleinkinderen die zometeen de gevolgen van klimaatverandering aan de lijve zullen ondervinden. Het is alle hens aan dek. En dat betekent ook dat projecten die hier in Noord-Holland in de pijplijn zitten en waar met veel enthousiasme aan wordt gewerkt, geen strobreed in de weg moet worden gelegd. Natuurlijk moeten ze voldoen aan wettelijke vereisten. Dat geldt ook voor kolencentrales, dat geldt ook voor snelwegen, dat geldt ook voor industrie, dat geldt dus ook voor windmolens. Maar het opleggen van allerlei Kafkaeske bovenwettelijke regels die mooie coöperatieve windmolenprojecten het leven zuur maakt, dat vinden wij echt onverklaarbaar bij Greenpeace.
Moet graag verronden.
Ja. Je kunt het ook niet verklaren vanuit de partijbeginselen. Als je naar de beginselen van VVD of CDA kijkt, dan kan je niet verklaren waarom mooie coöperatieve projecten die steun hebben van gemeenten, maar ook steun hebben van omwonenden. En waar geld teruggevloeid naar de eigen omgeving en de eigen economie worden ontmoedigd. Zelf woon ik in Amsterdam-Noord. NDSM-energie kan met de huidige regels ook niet verder. Terwijl dat windmolens zijn die op een industriegebied komen te staan, aan een snelweg waar vliegtuigen over vliegen. Vanuit het oogpunt van geluidsoverlast is dat ook echt niet te verklaren waarom dat soort projecten niet doorgang kunnen vinden. Ook niet vanuit veiligheid natuurlijk. Als je kijkt naar statistieken over het aantal doden door energieopwek per hoeveelheid energie, dan staat windenergie niet bepaald bovenaan. Bovenaan staat olie, kolen en gas. En windenergie komt in die statistieken, valt het natuurlijk helemaal weg. Het afwijzen van mooie windmolenprojecten betekent direct een keuze voor meer fossiele energie. Voor Gronings gas of voor kolencentrales. Ik hoop dat u vanavond de juiste keuze maakt. Dank u wel voor uw aandacht.
Hartelijk dank. Mevrouw Haagsma.
Nou ja, ik word op mijn partijbeginselen aangesproken en dan voel ik me ook zeer zeker aangesproken. Maar dan wil ik ook Greenpeace erop aanspreken. Of zij dan met ons meedoen om bijvoorbeeld het havengebied op te roepen om coöperaties en participatie mogelijk te maken. Want daar eindigen initiatiefnemers nog steeds met een net. Dus doet Greenpeace niet alleen hier in de Statenzaal haar werk, maar als het om dat soort beginselen gaat ook buiten.
Zeker, ja. Goed. Wij zetten ons van harte in.
Dat is een helder antwoord, zeker. Mevrouw Van der Meij.
Ja, ik wilde graag de vraag stellen aan u. Wat wilt u concreet van deze commissie? Wilt u dat alleen de landelijke normen worden gevolgd?
Ja, dat zou concreet wat we willen. Ja. Dat ook bijvoorbeeld projecten in Waterland, wat dan buiten de zoekgebieden valt, maar wat een heel mooi project is, dat het wel doorgang kan krijgen. Ja.
Goed. Hartelijk dank voor uw inbreng. We gaan luisteren naar de volgende spreker. En dat is de heer Groen van Nieron Staal Amsterdam BV. De heer Groen. Ja. U moet aan de andere kant zijn. U kent de procedure, meneer Groen. U krijgt 5 minuten. Na 4 geef ik een seintje en dan gaat u gang.
Voorzitter, bedankt. Geachte leden, mijn naam is Harke Groen. Ik vertegenwoordig Dames Cipripair Amsterdam. Wij zijn initiatieflid van NSM Energie en zijn reeds voor het ontstaan van de stichting al met duurzame energie bezig. Wij zijn als scheepsreparatiebedrijf en als onderneming al jaren verbonden met Amsterdam Noord en sinds de oprichting al meer dan 100 jaar wezenlijk onderdeel van de metropoolregio Amsterdam. Sinds 2 jaar zijn wij ook onderdeel van de dameconcern. Komme Dame, een ondernemer puur zang, die 46 jaar geleden met slechts 6 man is gestart en een bedrijf heeft ontwikkeld met meer dan 9000 medewerkers, 55 vestigingen wereldwijd en een jaaromzet van 2,5 miljard. Dit concern heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. En wij zijn ervan overtuigd dat the time we spend on this planet is very limited, but the impact can be great. Ons missiestatement is daar duidelijk over. En het Environment and Safety Policy verantwoordt dat zeer expliciet. De quote uit de DSM, de Dames Cipripair Amsterdam Generally Policy Statement. We strive to reduce our ecological footprint to practical zero. Our sustainability plan is stretched out over our entire supply chain. We promote sustainability solutions to our customers. And at least, we comply with all laws and regulations and we commit ourselves to exceed these. Ons ultieme doel is de veiligste en milieuvriendelijkste scheepsreparatie- en conversiewerf in de regio te worden. Met een proactieve houding en open benadering naar onze stakeholders. In de grootmetropool Amsterdam zitten wij op een locatie waar industrieel erfgoed onderdeel is van de stadsvernieuwing. Grenzend aan de Nautische Zaanse Schans, in een gebied met een mix van wonen en werken. Als maakindustrie aan de toegangspoort van haven offshore. Dat is onderdeel van een open regio met een internationale handelsgeest, diversiteit en connectiviteit. Menselijke maat in een innovatieve en creatieve industrie. Kortom, een metropool met ruimte voor economische vernieuwing. Alle 39 overheden in MRA willen gezamenlijk bij de economische top van Europa horen en een nog aantrekkelijker plek worden voor bewoners en bedrijven om zich te vestigen. Maar ook om te bezoeken als toerist of voor werk of studie. Dit gaat niet vanzelf, dat weten wij allen. Bij alle onzekerheid over de economische ontwikkeling en is duidelijk dat wendbaarheid en uitvoeringskracht nu de leidende principes moeten zijn. Op verschillende fronten zijn concrete acties nodig om die principes vorm te geven. De MRA heeft recent een nieuwe ruimtelijke economische agenda voor de komende 4 jaar opgesteld. Het doel is om zo concreet mogelijk acties te benoemen die inspelen op economische, ecologische en demografische veranderingen en die de metropoolregio Amsterdam neerzetten als een krachtige economische eenheid die de internationale concurrentie aan kan en waarmee andere regio's willen samenwerken. Alle overheden die samen de metropoolregio vormen, dat zijn 36 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de stadsregio, staan achter de acties en werken aan de uitvoering hiervan, waarbij zij nauwe samenwerking zoeken met keuzeinstellingen en het bedrijfsleven. Dat is een heel mooi stukje tekst, dat heb ik gepikt uit de MRA, of de agenda van de MRA. Wanneer je de agenda van de MRA leest, dan zie je de overeenkomsten met de visie van Dames hier Prepare Amsterdam. Zo uit mijn hoofd staat erin dat onze tijd op deze aarde kort is en dat we met z'n allen ons best moeten doen niet te cannibaliseren en een mooie plek achter te laten voor hen die na ons komen.
Ik moet gaan afronden.
Een windmolen is een gereedschap om invulling te kunnen geven aan deze ambitie. Panelen en zo, daar praten we nu even niet over. We geloven in het opwekken van onze eigen energie op een duurzame manier en willen naast het doorontwikkelen van activiteiten op onze locatie ook onze CO2-footprint nog verder terugdringen tot minimaal nul binnen een aantal jaar. Amsterdam IJmuiden Offshore Poort stelt in een logistieke straatje dat CO2-uitstoot voor het fabriceren, onderhouden en afbreken slopen van een windmolen op zee binnen een paar jaar terugverdiend is. Dat zal voor een molen op land, naar wij aannemen, nog beter zijn. Ons MVO-beleid schrijft voor dat we proactief zijn in het onderhouden van goede en duurzame relaties met onze stakeholders. In dat licht juichen we de participatiemolen toe, aangezien die de mogelijkheid biedt tot een gezonde investering
10 seconden
voor een ieder die er naar moet kijken of in het buurt van moet werken. Wij zijn van mening dat een windmolen of windmolens de gemeenschap in Noord op een positieve manier met elkaar verbindt en vinden het een uitstekend signaal om de duurzame ambitie van niet alleen Dames hier per Amsterdam, maar van heel Amsterdam-Noord te communiceren.
Heel mooi, dank u wel.
Dank u wel.
Dank u wel. U mag nog even blijven staan, want misschien zijn er vragen. Die zijn er niet. Nee, dan mag ik u heel erg bedanken voor uw inbreng. Dan gaan we luisteren naar de heer Buitendijk. De heer Buitendijk, u spreekt op persoonlijke titel, neem ik aan. Ja? Altijd, hè?
Altijd.
Toch, gaat uw gang. U kent de procedure.
Ja.
Gaat uw gang.
Dank u wel. Statenleden, wat staat te gebeuren is volgens mij niet uw bedoeling met het dossier en ook al nodig. Wij komen bij u terug, zei de gedeputeerde Bond en Talsma. Als niet elk project voldoet aan precies de randvoorwaarden van 600 meter, de herstructurering en de 6-1 op een rij. U heeft kunnen lezen in mijn notitie dat dat niet gebeurt. En dat kan ook niet gebeuren in strikt juridische zin, omdat het een aan-uitknop is. En dat betekent eigenlijk dat 1:58 u als staten of op basis van de kennis die u nu heeft van de uitwerking, niet zozeer van het abonnement, maar van de motie en de juridische realiteit en alle toetsen, om nu nog net, het kan nog juridisch nog net, uw randvoorwaarden bij te stellen of niet. Na 15 januari kan er niets meer. Is het gewoon een vergunningenprocedure en komen de windturbines op plekken waarvan ik denk, en met mij velen en volgens mij u ook, waar wij ze eigenlijk niet zouden moeten. Want de provinciale regels leiden er gewoon toe, zonder toepassing van enige nuance, dat de meeste capaciteit niet in het Noordzeegrenal gebied gaat komen. De opmerking in de vorige rapportage dat het daar kan, is gewoon onjuist en ik verwijs naar de brief van de gemeente Amsterdam en zelf. Maar elders in de provincie, op plekken waar u het eigenlijk niet wil. En ook de motie 64 met het afwegingskader van maatschappelijke haalbaarheid. Ja, Het is nog helemaal Nederlands zo, het is juridisch aan of juridisch uit. GR heeft daar gelijk in dat het een indirect element kan zijn, niet een direct element. Maar dat zou betekenen dat de hele maatschappelijke afweging, door de manier waarop het nu geïnstrueerd is, helemaal niet zo'n recht kan komen. Ja, een beetje indirect. Dus het ligt niet aan GS, als ik heel eerlijk ben. Het ligt aan de mathematische, juridische toepassing van regels. En het is aan u, want u stelt die regels, om op het laatste moment nog net, niet chic, maar nog net uw regels bij te stellen of niet. Kan dat? Ik heb een heel simpel, eenvoudig voorstel. Wat volgens mij alle problemen op zou kunnen lossen. Tot 6 januari is de huidige PFV van, heeft die rechtskracht. Niet artikel 4, dat staat ook letterlijk in de situatie. En het is aan u en GS om die artikel in werking te treden. Mijn voorstel is nu, alles overziend en kijkend hoe het juridisch werkt. En ook kijkend naar alle toetsen die ik nu ken en u ook kent en initiatieven. Wijs naast de Wieringermeer alleen het windgebied Noordzeekanaalgebied aan. Met precies dezelfde regels in de PFV zoals die voor de Wieringermeer gelden. Artikel 32 lid 3 dus. Dat kan ook, want de regels die u bedacht heeft om het landelijk gebied te beschermen met die 600 meter enzovoort, die zijn er helemaal niet van toepassing. Sterker nog, er zijn meerdere mensen, ik ook, die zeggen, die zijn daar contraproductief. Doe dat dus niet. En dat betekent dat projecten als NDSM, ik heb het hier het jaar lang gehoord als een gewenst project, maar ook Zaanstad en Westpoort, ook met de LIB-pretoets gewoon kunnen worden gerealiseerd. Dus de landelijke normen zijn voor industriële gebieden eigenlijk helemaal prima. Het is misschien gek dat ik dat zeg als voorstander van noem het maar de maatwerkregeling. Die is voor landelijk gebied ook prima. Maar de landelijke normen zijn prima om in die gebieden waar een hoog achtergrondgeluid is, dat er echt hoorbaar geen toevoeging is van de windturbines. Nou, u heeft eerder brieven ontvangen van initiatieven uit de Waardpolder. Zit nog steeds op de kaart en komt met de wegingsfactor gewoon in beeld. 70% van de mensen wil dat daar niet. En de weerstand in West-Friesland, en het is wel tragisch voor de stand van het West-Friesia-project.
U heeft nog 1 minuut.
Herstructurering, volgens mij is dat het keypunt. Goed bedoeld ingezet, maar het heeft geleid tot windspeculatie. En een aantal oude windturbines zijn inmiddels vervangen door nieuwe, ongeveer 40 door de vervangersregeling. Ik heb in mijn notitie gezegd dat een provinciaal herstructureringsfonds een oplossing zou zijn. Ik trek dat terug. Want dan zou je als provincie risicodragend moeten gaan investeren. En de eigenaren van oude molens kunnen gewoon hun prijs blijven vragen omdat ze qua onderhandeling in een zetel zitten. En ik weet ongeveer wat die prijzen zijn. Dus doe dat niet. Het voorstel is nu om nu de middelen die in de exploitaties van nieuwe windturbines volgens het vastgestelde rekenmodel billig zijn, het Ecofoes-model, om die ter beschikking te stellen voor de compensatie financieel van de omwonenden van de nieuwe turbines. Zij hebben de last. En het spijt me voor de eigenaren van de oude windturbines. Sorry, u heeft uw geld al bediend. Nou, het kern is het voorstel, dit kunt u doen. U kunt gewoon een wijziging nog doen. En dan is daarmee u als staten aan zet en kan eerst het uitvoeren. Dank u wel.
Hartelijk dank voor uw inbreng. Zijn er vragen? Het was helder, denk ik. Heel erg bedankt. Okay. Dan gaan we luisteren naar de heer Mekel. En de heer Mekel gaat ook op persoonlijke titel spreken. En de heer Mekel krijgt ook 5 minuten. En meneer Mekel, ook voor u. Na 4 minuten geef ik u een seintje. En dan moet u gaan afronden. Zodra u het knopje indrukt, dan gaat het lampje branden en dan gaat uw tijd in. Gaat uw gang.
Voorzitter, dank voor de gelegenheid om op persoonlijke titel wat te zeggen. 7000 mensen hebben afgelopen zondag de regen, net als vandaag, en wind voor lief genomen en hebben met de klimaatparade een boodschap aan de overheid afgegeven. Ik liep ook mee met natte schoenen en dacht, hoeveel boodschappen moeten er overgebracht worden voor een overheid doet wat burgers graag willen. Ik woon in Amsterdam en ik zou graag mijn stroom uit windenergie willen halen. Overheid, ik spreek u aan, dit kan u niet. Niet in Amsterdam. Mijn stroom komt nu uit Delfzijl. voor een Noord-Hollander een eind weg. Als burger heb ik ook niet het gevoel alleen te staan. Ik ben lid geworden van een energiecoöperatie en ik hoop op die manier te komen tot een windmolenpark, waar alle leden weer de vruchten van kunnen plukken. Vruchten. Ja, op die toekomstige fruitschaal ligt dan niet alleen schone stroom, maar ook ander profit. Kinderopvang, een extra openingsdag voor de bibliotheek, een schone kinderspeelplaats. Laat u en mijn fantasie maar aan het werk gaan, dan komen er meer projecten uit. Burgers zijn als coöperatie minstens zo ondernemend, wil ik nog even zeggen, als bedrijven of als de overheid. Windenergie van eigen molen is binnen ons gezin, mijn gezin, geen beginpunt, maar eigenlijk een sluitsteen van een heel ecologisch poortje. Een transitiepoortje. Mijn basis, u weet het, u doet het zelf ook, minder energie verbruiken. Zonnepanelen op het dak, dakisolatie, spouwisolatie. En we stoken niet voor de mussen, de ramen dicht. Maar wel goed geventileerd. Ik vind het vreemd dat de regels die zijn opgesteld om nieuwe molens te bouwen in Noord-Holland, ja, die zijn beperkend. Maar ja, die regels, het mag toch niet lijken op de maximumsnelheid. Overal in Noord-Holland 50, 80 of 100. Nee. Met andere woorden, regels voor een landelijk gebied zijn toch heel anders dan regels voor een industriële rand van Amsterdam. Provincie. Uw uitgangspunt van bijna 700 megawatt aan windenergie mag eigenlijk geen doel op zich zijn. Ik zie het zelf als een startpunt. Een start van een mooie provincie die als deel van een klimaatneutraal Nederland aan mij en medeleden van de vele coöperaties die er al zijn en nog gaan komen de mogelijkheid biedt om actief te participeren in windenergie op land, in Nederland, in Noord-Holland. Dank u wel.
Blijft u nog even staan? Kijken of er vragen zijn. Nee, het was helemaal helder. Dank u wel. We gaan luisteren naar de heer Kistemaker, die ook op persoonlijke titel spreekt. Meneer Kistemaker, u heeft het kunnen volgen, u weet hoe het gaat. Na 4 minuten geef ik u een seintje. Gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel. Geachte leden van de commissie Ruimte, Wonen en Water. Volgens de heer Buitendijk behoor ik tot die 30% van de mensen die in de Waardpolder wonen of in de eromheen. Alleen ik snap niet hoe je aan dat cijfer komt. Als direct opwonende op 700 meter afstand en met vol uitzicht op windpark Waardpolder, zal ik het geweldig vinden als eindelijk die oude turbines vervangen worden door molens die niet regelmatig in storing staan. Het zien van een stilstaande windturbine is namelijk even erg als het zicht in een lege kinderwagen. Buiten bovengenoemde ergernis heb ik nooit last ondervonden van dit al ruim 16 jaar operationele park. En na het goed gestructureerde overleg in de klankbordgroep verwacht ik ook na opschaling geen problemen, mede dat er een nul slagschaduwbelofte is gedaan. Voorts heb ik vernomen dat het plan voldoet aan alle eisen die in de provinciale ruimteverordening van 2 maart 2015 zijn gesteld. Na opschaling zal ons gebied weer een goede uitstraling hebben en er zal een veelvoud aan duurzame energie opgewekt worden ten opzichte van de huidige situatie. Hopelijk wilt u dit meenemen in uw afweging. Dank u.
Hartelijk dank. Zijn er vragen? Nee. Het was kort, maar krachtig. Okay. Dank u wel. Alle insprekers wil ik hartelijk danken voor hun bijdrage. En dan gaan we beginnen met de behandeling van de voortgangsrapportage. Maar ik wil allereerst mevrouw Geldhof het woord geven, want u heeft het gezien, het is een voortgangsrapportage. Nou, niets is bijna volatieler dan een voortgangsrapportage die gaat over wind op land. En mevrouw Geldhof wil daar graag een laatste stand van zaken over geven. Dus luistert u daar goed naar, kunt u die nog meenemen in uw bijdrage zometeen. Mevrouw Geldhof, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik dacht, het lijkt me inderdaad goed om even de laatste stand van zaken door te geven. Op 29 oktober hebben wij een commissievergadering gehad. En kort daarna hebben GS ook een voortgangsrapportage vastgesteld die u ook nog heeft kunnen gebruiken voor de staatsvergadering van 9 november, althans als achtergrondinformatie. Ik hoor iemand roepen dat ik harder moet praten. Gaat die hoger? Ja, maar ik heb wel erover. Is goed. U heeft toen een voortgangsrapportage gehad die u heeft nog kunnen gebruiken voor de vergadering van 9 november. Die gegevens waren dus in begin november via GS naar u toegestuurd. Inmiddels zijn wij ruim 4 weken later ten opzichte van de vorige commissievergadering. En het volgende is het geval. Ik heb u de vorige keer gezegd dat wij verwachten dat we de taakstelling zullen halen. 76 megawatt additioneel ten opzichte van wat al opgesteld staat. En opgesteld zal worden in het kader van het windpark Wieringermeer. Waarbij ook altijd is gezegd dat windpark Wieringermeer natuurlijk een plus of min 250 megawatt zal zijn. Omdat wij dat nog niet exact weten welke turbines er komen te staan. 76 megawatt, nog te realiseren binnen de kaders die u heeft meegegeven in december vorig jaar en 2 maart van dit jaar. Dat heeft ertoe geleid dat wij gaande de rit u steeds op de hoogte zouden houden over de voortgang en of wij de doelstelling ook zullen halen, de taakstelling. Het volgende is het geval ten opzichte van de voortgangsrapportage en vandaag. Is er weinig in beweging gekomen. Ik heb u gemeld de vorige keer dat een aantal projecten goed realiseerbaar is. Dat 50 tot 60 megawatt in het Noordzeekanaalgebied verwacht wordt te landen. Op dit moment is dat nog niet het geval. Wij weten dat in ieder geval de spuisluis, het gaat dus om dat je A binnen de kaders kunt werken en dat wij ook zicht hebben op het feit dat iemand een convenant heeft gesloten of elders anderszins een afspraak heeft gemaakt met aanbieders van windmolens die geherstructureerd kunnen worden. Dat weten wij wel van Spuisluis. In het overzicht wat u afgelopen vrijdag nog toegestuurd hebt gekregen in antwoord op de technische vragen die zijn gesteld, daar staat Spuisluis netto 15 megawatt. En daar staat Noordzeeweg netto 8 megawatt. En Nieuwe Hemweg netto 10 megawatt. Dat is bij elkaar opgeteld 33 megawatt. Van anderen weten we nog steeds dat men in gesprek zou willen kunnen moeten gaan. Ze passen ook. U heeft het lijstje kunnen zien wat hier staat. Bij elkaar opgeteld, in ieder geval in het Noordzeekanaalgebied, zou dat tot ruim 72 megawatt kunnen leiden. Maar op dit moment zijn er afspraken gemaakt tot en met 33 megawatt en verder zit er op dit moment geen beweging in. Dat betekent dat dit het moment ook is waarbij ik even bij u terug moet komen om dit in ieder geval aan u mee te geven. Dat als het merendeel van de opgave in het Noordzeegebied zou moeten landen, dat het nog wel heel spannend wordt hoe dat gaat worden naar 15 januari toe. Ik geef dat u mee. Het tweede wat ik u wil meegeven is dat als we 76 megawatt zouden moeten realiseren, dan zou je, zou zijn dat het West-Friesia project door zou gaan, daar nog 12,5 megawatt bij komt. En dat ook in opgelijnd staat de Waardpolder voor 18 megawatt. Maar dat alles bij elkaar is niet 76 megawatt, maar dat is 18 plus 12,5 plus 33 is 63,5 megawatt. Dat betekent dat we de opgave, zoals die er nu ligt, niet zullen gaan halen. Althans, dit is het moment dat ik u daarover rapporteer. Zo hebben we dat ook steeds afgesproken. Nogmaals, de kaders knellen niet. Het past in het Noordzeekanaalgebied, waar op dit moment het op stil ligt. En wat we ook vanuit onze windmakelaar hebben gehoord, is dat de 2-voor-1 regeling dus het opkopen van de overlastgevende molens, 2 opkopen en 1 ervoor terugplaatsen van een hoger aantal megawatt om zo de taakstelling te halen, dat op dit moment even een pas op de plaats maakt. Dat even vooraf, voorzitter.
Hartelijk dank. Met deze nieuwe informatie Ja, snap ik dat u allemaal even dat moet laten landen. Dat was ook de bedoeling. Ja? Gaat uw gang.
Ja, het wonderlijke, ja, het ingewikkelde is dat er steeds, het is altijd in beweging. Op een bepaald moment zegt iemand weer van, nou, ik wil toch een ander type windturbines hebben. En dan komen er opeens meer wegenwatts te realiseren. Op een ander moment heeft iemand zegt van, nou, ik heb toch wel in de pijplijn, ik ga toch dat convenant sluiten. Als ik nu een telefoontje krijg dat een van de lijnen wel zijn configuraat, dus de herstructurering rond heeft. Ja, dan heb ik een ander moment. Maar dat kan dus, ik kan nu bijna, het verschilt van uur tot uur en vandaag, het zijn echt dagkoersen. Maar dit is de stand vanaf dit moment.
Kortom, het gaat nog niet helemaal rimpeloos. Maar we gaan niet hier, deze informatie kunt u meenemen in uw bijdrage. Het is een voortgangsrapportage, ligt niet ter besluitvorming. Dus ik stel voor om het in één termijn, dat u uw bijdrage kunt meegeven aan de gedeputeerden. De besluitvorming vindt pas in een andere moment vindt dat plaats. Ik kijk even om me heen wie ik als eerste het woord kan geven. Ja, de heer Klein van ChristenUnie, SGP, gaat uw gang.
Ja, meneer de voorzitter. Ik had al opgeschreven, het windmolenbeleid van de provincie Noord-Holland is volledig vastgedraaid. En ik denk dat dat sinds de recente mededelingen alleen maar meer bevestigd is. We hebben dat met elkaar gedaan in de afgelopen jaren. De kaders die we hebben geformuleerd, die zijn veel te generiek en te beperkend, om maar eens een insider te citeren. We hebben regels rondom afstand, extra beperking rondom geluid, herstructureringsregels. En daarbij komt er nog het kunstmatige maximum voor windenergie. En weet u wat nou zo droevig is? Er is geen enkele inhoudelijke of maatschappelijke reden voor dit maximum. Het is geen instrument om de overlast tegen te gaan. Het is geen manier om geld te besparen. Het is geen manier om de energietransitie te versnellen. Het is pure partijpolitiek. En volgens mij zit de provincie van Noord-Holland zich hier op de eerste dag van de VN-klimaatconferentie te kijken als de gekke Henkie van het land. We hebben volop kansen om duurzame energie mogelijk te maken. Maar door politiek gekissebis komen we niet verder dan de minimale rijksopgave. En zelfs die dreigen we niet te halen. Bij elkaar zorgen al deze regels ervoor dat die kansrijke aanvragen vastlopen. En lopen we ook nog het risico dat initiatieven die wel aan de voorwaarden voldoen, afgewezen moeten worden. Ik had een aantal vragen voorbereid over de voortgangsrapportage. Nou, die zijn al deels achterhaald, maar ik wil u dan ik wil ze toch nog stellen. En u ook vragen om dat in de volgende voortgangsrapportage mee te nemen. Ik wil graag een kraakhelder antwoord per principe aanvraag. Op de vraag wat er nog moet gebeuren om de aanvraag te laten slagen. Gaat u maatwerk toepassen? Zo ja, is dat maatwerk in de PMV? Is dat maatwerk op de PRV? Of heeft u misschien een andere truc in petto? Of gaat u niks doen? Want dan kunnen wij die inschatting die u nu maakt en die wij helaas al een tijd aanzagen komen, kunnen wij die ook gaan maken. Ons standpunt is altijd heel duidelijk geweest. Wij zijn voor windenergie, vooral in industriële gebieden, in het Noordzeekanaalgebied, op andere locaties waar dat kan. Is dat ook goed, dan moet de landschappelijke kwaliteit gewaarborgd zijn. Dan moet het draagvlak onder omwonenden goed georganiseerd zijn. En ons voorstel is ook om dan meer ruimte mogelijk te maken. Laten we die onredelijke regels, dat maximum los, zodat extra projecten niet de dupe worden en ook gewoon door kunnen gaan. En de landschappelijke kaders die u ons hebt meegegeven, de uitwerking van de herstructureringsgebieden, die bieden daar een heel helder richtlijn voor, waar volgens mij de meeste mensen zich heel goed in kunnen vinden waar we wel en waar we geen windmolens willen. Wij hebben nu de kans om duurzame energie te realiseren in de provincie Noord-Holland. Laten wij die kans pakken en laten we regels stellen die niet ingegeven zijn door politieke opportunisme, maar door wat dit land en deze provincie nodig heeft.
Hartelijk dank, de heer Ludriks, PVV.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou eerst graag willen beginnen met alle mensen bedanken die hier zijn gekomen om tegen windmolens te demonstreren. Want uw stem is hard nodig. Want u bent in de staat hier zwaar in de minderheid. Maar goed, ik zal mijn best doen voor u. Ik heb graag een vraag over de zogenaamde spoofvergunningen die we tegenwoordig zijn tegengekomen. De PVV is vandaag langs geweest bij Nieuwe Niedorp. En daar is sprake van zo'n spoofvergunning. Het gaat er om één windmolen. Dus ik vraag me af, hoe strookt dit dan met het beleid van de provincie, waarin twee oude molens moet verdwijnen voordat er één nieuwe bij mag komen. Want dat is hier dus niet het geval. Dan nog een vraag over de 600 meter regel. Er mogen geen molens dus gebouwd worden binnen die 600 meter van woningen. Maar ik wil graag de vraag omdraaien. Hoe zit het ermee als er al een molen staat of dat er een molen moet komen? Mag er wel nieuwbouw dan gebouwd worden qua woningen binnen de 600 meter? Voor nu, tot zover, voorzitter.
De heer Kramer van GroenLinks? Nee? Nee? Ja, de heer Van Raan, Partij van de Dieren.
Voorzitter, dank u wel. Partijen voor de dieren, niet van de dieren. Dank u wel. Voorzitter, dank voor de voortgangsnotitie. Ons viel direct het volgende op. In de begeleidende brief wordt er gesteld, er wordt een soort aftrekkensom gemaakt. En daar staat West-Friesia alvast ingeboekt voor 12,5 megawatt. En dat verbaast ons toch wel een beetje. Waarom nou net West-Friesia? Ten eerste moet dat nog maar helemaal blijken. En ten tweede staat West-Friesland Noord, waar West-Friesia in gelegen is, nou net als laatste op de voorkeurslijst. Zou u dat kunnen verduidelijken, eventueel rectificeren? En twee, gezien ook uw opmerking net dat het eigenlijk vastgelopen is, de knellende kaders, voelt het college er iets voor om deze 2-voor-1 regeling, we hebben er al vaker voor gepleit, los te koppelen van haar knellende kaders? Dank u wel.
Mevrouw Kokken, GroenLinks.
Dank u wel. Ik had ook een aantal vragen, maar ik zal u eerst, net als de ChristenUnie dat deed, vertellen hoe ik hier überhaupt naartoe naar kijk. Ik vind het eigenlijk beschamend dat wij hier nu met elkaar gaan kijken hoe we vooral de energietransitie zoveel mogelijk kunnen beperken, terwijl er in Parijs allemaal mensen bijeen zijn van over de hele wereld om te kijken hoe we het klimaatprobleem het hoofd kunnen bieden. Als GroenLinks'er ben ik er heel blij mee dat klimaatverandering inmiddels allang geen onderwerp meer is waar wij het patent op hebben, maar een onderwerp wat in heel veel partijprogramma's is teruggekomen. Ik juich dat van harte toe, maar niet als dat de eerste paragraaf is die vervolgens wordt opgeofferd in onderhandelingen. Ik ben bang dat de meesten van u niet werkelijk doordrongen zijn van de noodzaak te handelen. Ter vergelijking, de aarde bestaat inmiddels 4,6 miljard jaar. Dat gaat denk ik voor iedereen het voorstellingsvermogen volkomen te boven. Maar als je daar nou eens 46 jaar van maakt, dan bestaan wij als mensen in die 46 jaar 4 uur. En onze industriële revolutie duurt inmiddels 1 minuut. In die ene minuut hebben wij de helft van de bebossing op aarde weten te vernietigen. Ik begrijp dat er mensen zijn die denken dat de aarde nu eenmaal soms warmer en soms kouder wordt. Als je dit feit op je in laat werken, kun je dat niet volhouden. Wij hebben geen tijd. Zoals ze dat in Parijs zeggen, plus tard, ce sera trop tard. En als we dan dus nu met deze bizar geconstrueerde schaarste verder gaan, gaan we regels maken die wederom het doel volstrekt voorbij schieten. Duurzame energie is kennelijk totaal geen ambitie van dit college. Het is hooguit een taak, een door het Rijk opgelegde klus. En we moeten dus vooral niet meer doen dan waartoe wij verplicht zijn door de landelijke overheid. Maar de OESO heeft ons vorige week volgens mij er heel goed op gewezen dat wij van voorlopers hekkensluiters aan het worden zijn. Wij doen volstrekt te weinig. Als het gaat over de overschakeling naar duurzame energie, doen alleen Malta en Luxemburg het in Europa minder goed dan Nederland. Alle andere landen doen meer dan wij. En dat mogen wij ons hier in Noord-Holland nogal aantrekken, want wij zijn tenslotte een van de winderigste provincies, maar wij zien wat we zou kunnen zien als een startpunt, als een eindpunt. En waarom? En dan citeer ik het VVD-programma, want daar vermoed ik toch de meeste weerstand. Zij geven aan dat vanwege het landschap verstorende karakter, de overlast in de omgeving en de mogelijke gezondheidsrisico's niet meer windmolens moeten worden geplaatst dan strikt genomen nodig is. Strikt genomen nodig is veel meer dan wat wij hier proberen te doen. Als ik dan nu de gedeputeerde hoor zeggen dat die veel te lage ambitie naar mijn idee niet eens gehaald gaat worden, maak ik me nog veel meer zorgen. Hoe kunnen wij in hemelsnaam dit beleid nu zo snel mogelijk alsnog aanpassen? En ik heb nou niet de indruk dat ik misschien mijn collega's van de VVD kan overtuigen door ze erop te wijzen dat het argument dat windmolens misschien niet altijd mooi zijn niet het sterkste argument is, aangezien kolencentrales niet altijd even mooi zijn. En dat overlast in de omgeving, wat we zeker serieus moeten nemen, geen argument kan zijn om nergens windmolens te willen. Het is tenslotte ook geen reden om de Duinpolderweg niet aan te leggen. Mogelijke gezondheidsrisico's, ook dat argument hoor ik nooit als het gaat over vervuilende industrie of over dieselauto's. Het zijn niet meer dan gelegenheidsargumenten. Maar goed, laat ik niet verder de VVD proberen te overtuigen, maar van mijn collega's van het CDA, die toch menen dat zij de wereld in bruikleen hebben, had ik meer verwacht. En ook van D66, die duurzaamheid tot een van hun speerpunten heeft gemaakt, had ik meer verwacht. En dan de Partij van de Arbeid, die nota bene net met mijn partij in Den Haag een voorstel tot het invoeren van een klimaatwet heeft ingediend, had ik meer verwacht. En ik denk ik niet alleen. In alle eerlijkheid, ik heb natuurlijk GroenLinks gestemd, dus u bent mij niet heel veel verklaring schuldig, maar ik denk dat uw kiezers toch hadden gehoopt op een wat meer toekomstbestendige politiek. En ook wil ik nog even graag verwijzen naar een brief van een D66er die u onlangs allemaal heeft ontvangen, waarin hij zegt dat hij steeds meer moeite had met het verdedigen van beleid dat hij te generiek en beperkend vindt en dat niet bijdraagt aan de noodzakelijke energietransitie in Noord-Holland. Wat doet u met zijn stem? Dit is niet het moment om zo snel mogelijk een nieuwe gedeputeerde te zoeken. Dit is het moment om uw eerdere keuzes te heroverwegen. Daarom wil ik u hier met klem oproepen deze volstrekt belachelijke exercitie te staken. Hier en nu. Dit is waanzin. Het is altijd nog beter ten halve te keren dan ten hele te dwalen. Geef gedeputeerde staten de opdracht de PRV subiet aan te passen. De wijziging van artikel 32 lid 4 met allerlei onnodige beperkingen niet in werking te laten treden. Weg met de beperking dat er alleen nog maar 6 windmolens op een rij mogen worden geplaatst. Weg met de beperking dat het per se een lijnopstelling moet zijn. Weg met de 2-voor-1 regel en weg met het uit licht gegrepen 600 meter grens. Zoveel mogelijk van de plannen die er nu liggen en die louter bij de provincie op echte weerstand stuiten, moeten worden gerealiseerd. Want wie beschermen wij nou wanneer wij verbieden dat in Amsterdam een windmolen wordt geplaatst, terwijl daar de wethouder aandringt en aandringt en aandringt en zelfs in Parijs aangeeft dat zijn grootste struikelblok is dat hij geen windmolens kan plaatsen. Zo zijn er nog wel wat meer voorbeelden te noemen. Ik zou ter afsluiting van dit betoog willen zeggen, vraagt u zich nog even af, de strijd van de mens tegen de aarde. Wie denkt u dat dat zal winnen? Goed, en dan nog heb ik eigenlijk maar één vraag aan de gedeputeerde na haar mededeling van zojuist. Want ik wilde vragen, wat zou u nou doen als er niet voldoende plannen zijn? Maar wat gaat u nu doen? Dank u.
Dank u wel. Ik wil u erop wijzen, we hebben nog een aantal agendapunten te gaan, maar u bent al ruim over de helft van uw spreektijd heen. Maar goed, dat was misschien de moeite waard, u maakt uw eigen keuzes erin. Wie mag ik van de CDA het woord geven? Mevrouw Haagsma.
Ja, nog even bijkomen, voorzitter. Want begin november ontvingen wij als Staten de voortgangsrapportage waarin GS nog optimistisch aangaf te kunnen voldoen aan de taakstelling en de wensen van de Staten om zoveel mogelijk molens in het Noordzeekanaalgebied te plaatsen. Nu ontvingen wij afgelopen vrijdagavond de beantwoording van de technische vraging en dan ontstaat er toch een ander beeld. En laat ik hier heel eerlijk over zijn, ik ben hierover teleurgesteld. De uitkomst, maar ook zeker het proces. Ik vind dat de gedeputeerde ons hierover proactief moet informeren en niet zo last minute. Niet via beantwoording technische vragen en niet via een mededeling. Wij hebben vanuit de Staten voortdurend onze zorgen geuit over het halen van de norm. Wij wilden vinger aan de pols houden en dan nu dit. In de voortgangsrapportage van 3 november halen we de norm met merendeel en nu opeens niet meer? Kan GS toelichten waarom de wereld er in de tussentijd zo anders uitziet? Om goed vinger aan de pols te houden, zou ik van GS willen vragen om zo snel mogelijk met een beter overzicht te komen met daarin per project bruto en netto, net zoals de ChristenUnie vroeg. Aan welke kaders kan worden voldaan en aan welke nog niet en welke inzet wordt gepleegd? Meer overzicht is nodig om onze controlerende taak serieus te nemen en wanneer we er in de staat van 14 december over willen spreken. Nog enkele vragen voordat ik het ter bespreking aan mijn fractie voorleg. Welke oplossingen zijn volgens GS nog mogelijk om het eerder gestelde doel te halen? Welke middelen zet GS in? Denk aan het saneringsfonds waarin meerdere brieven naar hebben verwezen. En als ik dan toch even naar die brief lees, dan denk ik aan willen en kunnen. En het zegt iets over beide besturen. Ik wil van beide besturen zien dat ze gaan kijken wat ze wel kunnen en niet alleen maar gaan uit wat ze niet kunnen. En ik hoop gewoon heel erg dat u uw collega bestuurder uitnodigt voor een etentje, voor een lunch, voor een kop koffie. Ga met elkaar om tafel en kijk wat u wel kunt bereiken.
uit... Voorzitter, bij interruptie. U refereert aan besturen. Wie bedoelt u nou in dit geval? Rijk en provincie of provincie en gemeente?
Officieel bestuurder en bestuurder van de stad Amsterdam. Als wij zulke brieven tegenover elkaar krijgen, daar ben ik echt verbaasd. Uit de technische vragen blijkt dat het probleem van de bedrijfswoning is opgelost. Maar ervaren het havenbedrijf en de gemeente Amsterdam dit ook zo? Zo vraag ik GS. De lijnopstelling van Westpoort. Leesbaarheid gebied lees ik dan. Dwarsopstelling. Is een nieuwe eis volgens initiatiefnemers. Ik hoor daarover graag meer. Dit kan toch geen bottleneck zijn? Het LIB in relatie tot verlaging van de molens. Deze vrijheid hebben de aanvragers immers nog. Kan GS dit nader toelichten in het eerder gevraagde overzicht? En welke instrumenten heeft u nog? Als ook de windmakelaar tijdens het gebiedsatelier Westpoort laat weten dat er prijsopdrijving is, marktwerking en in blokken aanbieden. En ik vraag GS om veel meer regie. Want gebiedsatelier zal het toch ook alleen worden georganiseerd bij kansrijke projecten? En waarom is Westpoort dan georganiseerd? Als er zo weinig projecten kansrijk lijken te zijn, zoals wij afgelopen vrijdagavond mochten vernemen. En om nog even terug te komen op de technische vragen, de beantwoording daarvan. Zelfs dan zie ik nog weer andere dat er alweer projecten sinds met vandaag zijn afgevallen. Nogmaals een helder overzicht voordat we daar verder over spreken. Dank ook voor het antwoord op de NDSM. Er was een technische vraag van D66 verwijzend naar de vraag van het CDA tijdens de vorige commissie. Maar ik had veel meer gevraagd in hoeverre het juridisch haalbaar wordt geacht, nu NDSM heeft aangegeven hiervoor naar de rechter te stappen. En daarop is geen antwoord gekomen. Ik herhaal de wens van het CDA. Het kan toch niet zo zijn dat we molens krijgen waar veel mensen liever niet zien staan en de kansen op plekken met veel draagvlak laten gaan. Juist omdat we de aarde in bruikleen hebben, zeg ik in reactie op GroenLinks, zeg ik geen molens in het open landschap en balans in onze opdracht die we hebben. Ik wens u veel wijsheid toe. Tot in de Staten.
Dank u wel. Wie mag ik van de SP het woord geven? Ja, de heer Brugman.
We hebben 4, misschien zelfs 5 agendapunten die allemaal iets met wind te maken hebben. Dus het is een beetje lastig wat je nou waar gaat zeggen. Maar goed, ik zal het allemaal een beetje proberen te verdelen, net als alle anderen ongetwijfeld. Bijna iedereen, namelijk niet de PVV. Iedereen is het erover eens dat we een broeikasprobleem hebben, dat we daar iets aan moeten doen en snel ook. Ik ga dus ook niet allerlei beginselverklaringen afgeven waaruit nog weer een keer moet blijken dat de SP dat uiteraard ook vindt. Ik beperk me liever tot de concrete kwesties waar we op dit moment voor staan. Allereerst eventjes die kwestie van waar zijn we nu precies aan toe? Een aantal dingen die toch wel weer wat onzeker blijken te zijn geworden. We hebben de bandbreedte. Er staat nog steeds één project in het overzicht, namelijk Spuisluis, waar op zich ook best nog wel iets anders over te zeggen valt. Ja, dat kunnen 18 megawatt worden, maar ook 21. Nou, verder hebben we natuurlijk nog de Wieringen meer, waarbij staat, het kan hoger, het kan lager uitvallen. Het zou al heel wat helpen als wij in overleg met de aanvragers gewoon concreet nu helder op tafel krijgen hoeveel megawatts zij precies denken te gaan wegzetten en dan liefst aan de bovenkant van de bandbreedte. Dat heeft ook iets met vergunningaanvragen te maken. Geef je mensen daarin ook wat ruimte of dwing je mensen om aan de onderkant te gaan zitten? Dus dat is mijn vraag aan de gedeputeerden. Kunnen we op die manier kijken of we iets meer op een rijtje kunnen krijgen waar we precies aan toe zijn? Heeft de SP nou hier echt als eerste en van meet af aan gezegd, windenergie is industriële productie en windmolens horen daarom bij voorkeur thuis op industrieterreinen en dergelijke. Wij zijn er reuze mee in onze nopjes dat inmiddels dit verstandig inzicht langzaam maar zeker ook door de meeste andere fracties gedeeld is gaan worden. Laten we daar dan ook niet moeilijk over doen. Als mevrouw Geldhof, de gedeputeerde voor ruimte, zegt, het westelijk havengebied, Noordzeekanaalgebied, dat loopt nu toch weer lastig. Bijvoorbeeld door die 2-op-1 vervangingsregeling, zeg ik, volgens mij kunnen we hier met z'n allen best ertoe komen om daar dan wat aan te doen om die problemen op te lossen. Ja, meneer Buitendijk had ook, zoals we van hem gewend zijn, weer geniale ideeën. Maar ik wil er aan herinneren dat de inmiddels, laat ik maar zeggen, met verlof gegaane gedeputeerde voor energie, meneer De Vries, hier ooit wel eens heeft laten vallen. Dat allemaal een beetje soepel wil regelen, vooral zorgen dat het in het Noordzeekanaalgebied komt. Maak dan twee beleidskaders. Eentje voor Noord-Holland-Noord, waar we eigenlijk zo min mogelijk molens willen, en eentje voor het Noordzeekanaalgebied waar we dat juist wel willen. Dus dat is mijn vraag, gaan we dat nog steeds doen? De suggestie van weliswaar de vertrokken gedeputeerde De Vries, maar die maakt de suggestie er niet minder om navolgen. Willen wij als SP ook alvast nu eens vooruitkijken. Los van alle mooie beginselverklaringen over het klimaat, nogmaals, die wij er ook op nahouden. Kijk, we moeten ook één ding niet vergeten, hè, in de discussie over de vraag, kunnen we nou op dit moment niet al wat meer wegzetten dan die 6,85 megawatt. Overigens is wat betreft de SP, in ieder geval voor het Noordzeekanaal, evident dat als we daar nu al door versoepeling van regels op plekken waar niemand er last van heeft, meer weg kunnen zetten dan we voor die 6,85 nodig hebben, moeten we dat gewoon doen. Maar goed, het blijft op het geheel, blijft het natuurlijk noodzakelijk, maar wel marginaal. Voor wat betreft de toekomst. Kijk, deze 6,85,5 megawatt is onderdeel van een landelijk energieakkoord van de Rijksoverheid. Die in totaal 6000 megawatt, dus 6 gigawatt betreft. En dat is pas de eerste tranche. Wat wij nu doen is netjes proberen weg te zetten ons aandeel in die eerste tranche. Wij als SP, wij hopen, verwachten en zullen er ook voor pleiten, met nu op dit moment de klimaattop op volle gang, zal dat ook niet zo moeilijk zijn, dat de Rijksoverheid, die gaat over energiebeleid en duurzame energietransitie, zo snel mogelijk met een tweede tranche op de proppen komt. En daar gaat Noord-Holland dan, wat ons betreft, ook weer vreselijk zijn best doen om in die tweede tranche ook weer een aandeel te leveren, maar wel als onderdeel van gecoördineerd rijksbeleid. Nou, de SP heeft steeds gepleit voor de afsluitdijk. Dat hebben we voor de eerste tranche al gedaan. Toen werd er gezegd van dat kan niet, want de minister van Economische Zaken, Kamp, die wil dat bewaren voor de tweede tranche. Althans, dat was eigenlijk impliciet de boodschap waarom Noord-Holland zich toen daar niet sterk voor wilde maken. Reken even met ons mee. We hebben op dit moment drie conventionele centrales in Noord-Holland staan. Eentje die staat in Velsen, Velsen Noord. Die wordt gestookt met afvalgas van de hoge ovens. Nou, dat is heel vies gas, want dat is gas voor de kooksproductie. Daar komt het steenkool vandaan. Die heeft een vermogen van 1000 megawatt, 1 gigawatt. Dan hebben we de centrale Hemweg. Dat is ook 1 gigawatt. En we hebben nog Diemen, die iets onder de 1 gigawatt zit. Wij gebruiken ook energie uit Lelystad. Dus op dit moment halen wij uit conventionele energiecentrales in Noord-Holland ongeveer 3000 megawatt. De afsluitdijk. Als je daar molens neerzet van 8 megawatt, zoals door ons bepleit, dan kun je daar gewoon nu, dan kun je snel beginnen, 600 megawatt kwijt. Dat is dus bijna de vervanging van 1 complete conventionele centrale. Daar heeft niemand last van. Het is in ieder geval ons inzien daar ook een goede ruimtelijke positionering. De afsluitdijk is een potentieel aantrekkelijke locatie om windenergie op te wekken. Locatie met veel wind, waardoor de energieopbrengst naar verhouding hoog is. En de kosten zijn naar verhouding laag. Waarom gaan wij nu niet alvast inzetten op de voorbereidingen van de afsluitdijk? Want nogmaals, daar kan je Op één dijkje kan je net zoveel kwijt als die 685 waar we nu zo ontzettend lang al moeizaam jaren over hebben laten doen. Maar dan moeten we nu wel beginnen. Dan moeten we nu vast naar EZ en nadrukkelijk daar dan ook aangeven dat de afsluitdijk dan ook onderdeel wordt van de Noord-Hollandse opgave in tranche nummer 2. Nogmaals, die wat ons betreft niet zo snel mogelijk van start kan gaan. Dus dat is mijn vraag. Wil een GS namens ons en wellicht ook nog andere fracties zich nu eindelijk tot Den Haag wenden vanwege die afsluitdijk? Dan wil ik nog even... Nee, laat ik het leuk houden. De andere onderwerpen die bewaar ik gewoon voor een van de andere agendapunten. Ik dank u wel.
Nou, ik moet u misschien teleurstellen, want u gaf het net al aan. Er zijn een hoop onderwerpen die een beetje op elkaar lijken. Daar heeft u ruimschoots gebruik van gemaakt, want de SP heeft nog geen 5 minuten spreektijd meer. Dus maak uw punten zo meteen helder en kort, want anders moet ik u echt afkappen en zeggen het is echt over. Mevrouw de Meij, heeft u een inbreng in dit onderwerp?
Helaas wel. Wat betreft wind op land is er iets heel raars aan de hand hier. Waar mensen ze willen, komen ze niet. En waar mensen ze niet willen, komen ze wel. 50PLUS vindt dat de provincie het zichzelf enorm moeilijk maakt met de thans voorliggende stukken en de nieuwe beperkende beleidsregels tot gevoelige bestemmingen op 600 meter afstand die PS eerder heeft vastgesteld. Met name windmolens in het Noordzeekanaalgebied kunnen hierdoor niet worden geplaatst. Wij vinden, net als de SP net gezegd heeft en ook de vertrokken gedeputeerden, van maak inderdaad 2 soorten beleid. Eentje voor het Noordzeekanaalgebied, omdat de overlast daar minder is. Of anders, als dat niet mogelijk mocht blijken, zorg in ieder geval voor maatwerk daar, naar toetsing natuurlijk, aan alle landelijke andere eisen. Want 50PLUS blijft tegenstander van windmolens in open landschappen. De aanname van motie 64 uit 2014 vinden wij een motie die vlees nog vis inhoudt. De bedoeling van de indieners is goed bedoeld, maar er wordt nu gestuurd bij de komst van windmolens ergens op een locatie op ruimtelijke kwaliteit en hiermee indirect sturen op draagvlak. Dat is naar onze mening vrijwel onmogelijk. Het sturen op ruimtelijke kwaliteit is en blijft altijd arbitrair. Wat betreft het Noordzeekanaalgebied, hebben wij net gezegd, leveren maatwerk, afhankelijk per locatie en andere geluidsoverlast te plaatsen. Naar onze mening levert een afstand van 600 meter tot een gevoelige bestemming per definitie geen vrijwaring van enige vorm van geluidsoverlast van windmolens, maar is dit afhankelijk van meerdere factoren. Op een industrieterrein is per definitie al veel meer geluidsoverlast dan anders in een open landschap. Daarom stellen wij dus voor om voor sterk verstedelijkste en industriële locaties in het Noordzeekanaalgebied of een separaat beleid te maken of maatwerk te leveren waarbij de afstand van 600 meter niet altijd heilig is. En tot slot, hebben wij ook onze vraagtekens over hoe je de aanvragers zou moeten behandelen. Want wij zijn denk ik toch voorstander van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En tot slot zou ik de VVD willen vragen, als er één partij is die voor het afschaffen van extra regels en beperkingen is, dan is het de VVD. Dus als hij al deze beperkingen laat varen, dan zijn we er al. Dank u.
De oudere partij Noord-Holland, de heer Bouwberg-Welsen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is een voortgangsrapportage en die voortgangsrapportage geeft ons aanleiding om in ieder geval met zorg vast te stellen dat er een aantal zaken zijn waarvan je terugkijkend moet afvragen of die A, voldoende gewaarborgd zijn en of de overwegingen die we hadden om ze te bepalen zoals ze er nu voor liggen, of die wel zo redelijk zijn gegeven. Niet alleen de huidige taakstelling die we hebben in IPO-verband, maar we moeten ook denk ik wat verder kijken en het kan me haast niet voorstellen dan dat er niet een flinke extra opgave op ons af gaat komen als gevolg van de klimaattop waar sommigen van u al over hebben gesproken. Dat betekent dat wij, denk ik, kritisch moeten kijken naar de overwegingen die hebben geleid tot een aantal beperkingen die door een aantal mensen, insprekers ook vanavond hebben dat getuigd, als een onnutte beperking worden gezien. En tegelijkertijd moeten kijken of de ruimte die wij hebben voor windenergie in het algemeen wel voldoende is als we dat afzetten tegen de taakstelling waar we voor als Nederland en ook als provincie Noord-Holland ons geplaatst zien. En dat is de reactie die ik op de voortgangsreportage zou willen geven. Dank u, voorzitter.
Hartelijk dank. Ja, mevrouw Van Rooij, PvdA.
Ja, voorzitter, dank u wel. De voortgangsrapportage die bij de stukken voor deze vergadering is gevoegd, is eigenlijk op onderdelen dus al achterhaald. Ook het eerder verschenen persbericht van GS met als kop vooral windmolens in het Noordzeekanaalgebied blijkt niet te zijn wat het nu is. Voor ons als statenleden blijft het nu onzeker of we de afspraken met het Rijk kunnen nakomen. Voor mijn fractie van de Partij van de Arbeid staan deze afspraken niet ter discussie. Deze moeten we nakomen. De vraag die nu voor ligt is alleen, hoe gaan we dat doen? Schuiven met normen die onszelf zijn vastgesteld is een mogelijkheid. Maar wij zien op dit moment geen reden om dat te doen. Onduidelijke en wisselende informatie helpen ons niet om een scherp beeld te krijgen van de reële situatie. Op basis van verwachtingen, aannames en onzekerheden kunnen geen besluiten worden genomen. Wij kiezen in deze voor consistentie. Als commissie hebben wij eerder onze zorgen geuit over de haalbaarheid. Een van mijn collega's refereerde daar net ook al aan. En werd door GS keer op keer met stelligheid beweerd dat we het echt gingen halen. Makkelijk. En dat het merendeel in het Noordzeekanaalgebied kon worden gerealiseerd. Nu blijkt dat toch niet kunnen. Wat kan GS...
Meneer de voorzitter. Ja.
Interruptie van de heer Strubbe.
Volgens mij heeft GS elke keer gezegd, we denken dat het ruimtelijk haalbaar is, maar zodra blijkt dat het niet zo is, komen we bij u terug. Dat is toch gezegd?
Ja, maar dat klopt. Maar op onze vragen of we het gingen halen, was het antwoord steeds, we halen het. Dat was de huidige, dat was de stand van... Goed. Het is mijn interpretatie van de gegevens. En daar wil ik het bij houden. Wat kan GS zelf nog doen om projecten mogelijk te maken? Waar ziet GS mogelijkheden om die beweging die er dan nu niet is, om die wel te bevorderen? Waardpolder is haalbaar. We staan hier ook positief tegenover. West-Frisia, we wachten op de uitkomst van de PIP. Niet helemaal zeker. Spuisluis en Noordzeekanaalgebied, mogelijkheden, maar wel beperkt. Dat het niet voornamelijk in het Noordzeekanaalgebied past, dat kunnen wij wel accepteren. Maar we vragen aan GS, zorg voor meer kansrijke projecten. Zet daarop in en doe daar je uiterste best voor. We vragen de gedeputeerden dus om een actieve opstelling en niet afwachten wat de marktpartijen doen, maar een uiterste inspanning. En diezelfde vraag leg ik ook voor aan de indieners. U heeft ook een verantwoordelijkheid. Ik doe een dringend beroep ook op u om te kijken op welke punten u wel aan de normen kunt gaan voldoen. Er is inmiddels zoveel over geschreven en nog veel meer over gesproken. De correspondentie die wij ontvangen, van voor, maar ook van tegenstanders, laten we die niet vergeten vandaag, is nauwelijks bij te houden. Soms zelfs zo technisch dat je je kunt afvragen of je als statenlid daar nou mee bezig zou moeten houden en niet meer op de hoofdlijnen zou moeten beperken. Wat ik uit deze correspondentie haal is het feit dat de regelgeving ingewikkeld is voor de indieners. Vooral waar het gaat om de vergunningsverlening. Krijgen zij voldoende tijd, wel of geen bandbreedte, etc. Ik verzoek GS om hier nog eens heel scherp naar te kijken. Kunnen deze regels niet worden vereenvoudigd om te voorkomen dat er straks kansrijke projecten toch niet doorgaan? Een andere vraag gaat ook over de brief uit Amsterdam. Het verzoek daar waar het gaat over de 2-voor-1 regeling. Als dat niet lukt om gebruik te maken van een herstructureringsfonds. Ik wil graag weten hoe de gedeputeerde daar tegenover staat. Voorzitter, de Partij van de Arbeid en GroenLinks die refereerden daaraan. En het is ook echt zo, staat voor duurzame energie. Ik denk dat wij alles doen om dat ook ten uitvoer te brengen. Daarbij hebben wij voorlopig ook wind op land nodig. Wij willen hier helder in zijn. Als het Rijk komt met nieuwe maatregelen en wij sluiten dat niet uit, dan komt er wellicht een nieuwe opgave, ook voor wind op land. Wij staan daar positief in. Dit dossier is voorlopig niet gesloten. 100% draagvlak bij de realisatie bestaat niet. Tegenstanders zijn overal. We moeten daar ook naar luisteren en goede afwegingen maken. Maar wij hebben ook een politieke verantwoordelijkheid en die gaat over de toekomst. Het is aan ons om daar een evenwicht in te vinden.
Wij vinden dat het proces in dit dossier te rommelig verloopt en dat wij regelmatig op het verkeerde been worden gezet. Daar moet een einde aan komen. Wij kunnen pas besluiten als er betrouwbare, complete en heldere gegevens beschikbaar zijn. En dat is niet op dit moment. Het is te belangrijk om daar twijfel over te laten bestaan. Naast inhoudelijke informatie willen wij ook inzicht in de tijdlijn. Ook over bijvoorbeeld de radarversterking bij de kooi. Wanneer is dat duidelijk? Als dat om een extra vergadering vraagt van deze commissie, dan is dat maar zo. Tot slot, wij ontvingen afgelopen week van het NVOW de gedragscode windenergie op land. Mijn vraag aan de gedeputeerde is of dit nog aanknopingspunten geeft voor een gesprek met initiatiefnemers, waardoor mogelijke doorbraken kunnen worden geforceerd. Ook hier wordt het gebiedsfonds ingenoemd. Tot zover, voorzitter, mijn eerste termijn.
Nou, we doen maar één termijn, maar we gaan zo meteen naar de antwoorden luisteren. Wie mag ik van D66? Mevrouw Klaassen, gaat uw gang.
Wij zijn verrast, maar vooral teleurgesteld over deze mededeling. Afgelopen vrijdag hebben wij deze stukken gekregen en viel bij ons ook het kwartje. We gaan de opgave niet halen. Voortdurend heeft D66 hier in de commissie en in de Statenzaal aangegeven dat we zoveel mogelijk molens van onze opgave in het Noordzeekanaalgebied willen kunnen realiseren en dat we hiervoor de ruimte willen bieden. Nu komt GS bij ons terug. Nu dus blijkt dat het niet gaat lukken, moet ik dit ook terugnemen naar mijn fractie. Ik heb daarvoor één vraag, want de tijd dringt. Hoe ziet u het proces nu voor zich? We hebben nog maar één staatsvergadering in december en we hebben nog 6 weken te gaan, want op 15 januari kunnen de initiatiefnemers met de huidige regels, de huidige procedureaanvraag die nu ook voor ligt, hun vergunningen aanvragen. Ze gaan daarmee commitment aan. Kunt u aangeven wat de risico's zijn als we deze datum eventueel uitstellen, totdat we alle informatie op orde hebben en we ook de oplossingen, zoals bijvoorbeeld genoemd door de insprekers, met elkaar gedeeld hebben? Graag een schets van het proces.
De VVD, de heer Annaert, gaat uw gang.
Zo. Dank u, voorzitter. Ja, het is al door sommigen aangehaald. Het feit is door de mededeling die wij net hebben gekregen van de gedeputeerde een verdere discussie over de nu voorliggende voortgangsrapportage weinig zinvol, denk ik. Dus daar wil ik het dan ook niet heel lang meer over hebben. Ik sluit me in die zin wel aan bij datgene wat door de Partij van de Arbeid is gezegd. Maar overigens ook door andere partijen. Wij hebben zelf als Provinciale Staten deze kaders gesteld en naar mijn idee nog steeds zeer wel overwogen, voorzitter. Ondanks dat andere partijen daar heel anders over denken en inzitten, maar dat is niet verwonderlijk, want dat is nou eenmaal het politieke spectrum waarin je verkeert. Voorzitter, wij staan nog steeds voor dit beleid, laat dat duidelijk zijn. En één ding staat voor ons absoluut niet de discussie. Er gaat wat de VVD betreft niet meer dan 685,5 megawatt gerealiseerd worden in deze provincie. En wat een tweede trans gaat brengen, dat zien wij dan wel. Ik verwacht dat gedeputeerde staten dat breed inzetten, want er is meer dan alleen wind op land om de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen behalen, voorzitter. En als er dan wind moet komen, dan weet u, dan is de VVD, heeft daar een prima oplossing voor, namelijk wind op zee buiten de 12-mijlszone. Voorzitter, dan toch eventjes nog naar de voortgangsrapportage. De gedeputeerde zei, er is weinig beweging. Ik heb haar niet expliciet horen zeggen waar die beweging dan niet zit. Ik heb wel een vermoeden, want dat vermoeden dat wordt eigenlijk een beetje gevoed door de brief die de wethouder van Amsterdam gestuurd heeft. En met name de bijlagen daarbij, overzicht, regelgeving, wind op land. Ja, en als ik daar dan lees, voorzitter, de gemeente Amsterdam zal de Amsterdamse initiatiefnemers dan ook niet vragen in te stemmen met deze eis. En dan hebben we het over de eis 2-1. Ja, dan snap ik inderdaad dat partijen nooit bij elkaar zullen komen. Ik vind dat dus ook een volstrekt verkeerd signaal dat deze wethouder afgeeft. Want hiermee zegt hij in feite, provincie zoek het allemaal maar lekker zelf uit. Want u heeft het gecreëerd en daar ben ik het niet mee eens. En ik ga dan degene die initiatief willen ook niet adviseren om daarmee in te stemmen. Voorzitter, zo gaan we er dus niet uitkomen.
Interruptie van mevrouw Haagsma.
Dat vind ik een zeer terechte opmerking vanuit de VVD. Maar net als D66 die in het bestuur zit van Amsterdam, dus in het college, hetgeen de heer Choo als wethouder van Amsterdam representeert, zit ook uw partij daar in het college. Wat gebeurt er? Wat doen jullie? Dat is de vraag aan de gedeputeerde heel terecht. Maar wat doen jullie om die beide partijen bij elkaar te zetten en te kijken wat er wel kan in plaats van alleen maar te herhalen wat mensen niet willen?
Ja, dat is een zeer terechte vraag. Ik vind ook dat ook wij die verantwoordelijkheid zeker hebben naar onze partijgenoot in Amsterdam. Om dat signaal af te geven dat het nooit van één kant af kan komen. Er zal ook beweging wat ons betreft vanuit het Amsterdamse moeten komen. Dat heb ik ook al eerder via de informele kanalen laten weten. Het kan niet zo zijn dat de ene partij wegkijkt terwijl de andere alles maar uit de kast moet halen om het voor elkaar te krijgen. Dat gaat er bij ons niet in. Ook niet van onze partijgenoten in Amsterdam. Laat dat duidelijk zijn.
Mevrouw Haagsma.
Bij gebrek aan tweede termijn wil ik hier mijn waardering uitspreken voor de VVD-fractie en hun inzet op deze. Dank u.
Voorzitter, dan terug naar waar ik mee bezig was. Ja, ik denk ook inderdaad dat er absoluut nog verder geïnvesteerd zal moeten worden in beweging die toch noodzakelijk is. En ik zou ook heel graag, want we hebben alle rapportages nou op een rijtje. Ik zie toch nog bij een aantal initiatieven in het Noordzeekanaalgebied weliswaar nu beperkingen, maar die kunnen door allerlei maatregelen nog weer weggenomen worden. Ik zou eerst inderdaad ook per locatie willen zien wat nu precies de stand van zaken is. En het is ook al eerder gezegd door de Partij van de Arbeid. Hoe zit het inderdaad ook met de termijn waarop de radar in Den Helder kan worden aangepast? Wat zijn de contacten daarover met het ministerie? Ik heb nog iets gezien dat er in hoogtes wat kan gebeuren. Kortom, voorzitter, volgens ons zijn we nog niet zover om nu al te moeten concluderen dat de kaders ons per definitie in de weg zitten. Ik herhaal wel dat als we inderdaad echt uiteindelijk tot de conclusie komen dat de kaders ons in de weg zitten, dan refereer ik aan datgene wat ik altijd heb gezegd en ook nog steeds zal blijven zeggen. En dat heeft in feite de gedeputeerde nu ook wel gedaan, alleen wij vinden het nog te vroeg om daar nu al ja tegen te zeggen. Als dan blijkt dat het niet lukt, dan zijn wij bereid om opnieuw naar die kaders te kijken. En ik heb daar specifiek toen ook van
meneer
gezegd.
Meneer Aanert, sorry, ik ga u onderbreken. Maar wanneer heeft u genoeg informatie om te doen inzien dat het niet kan met deze kaders?
Ik heb nu nog niet genoeg informatie. Ik heb u net aangegeven, refererend aan datgene wat in de stukken staat, waar volgens mij nog allemaal antwoord op moet komen. En in die zin sluit ik me ook aan bij de vraag die u zelf heeft gesteld. Wat betekent dit voor de termijnen waarin wij zitten? En moeten wij de datum van 15 januari niet later gaan stellen?
Goed, we hebben vragen, verklaringen, getuigenis en veel verschillende standpunten vernomen. Daar heeft de gedeputeerde ook tijd voor nodig om dat even, want we doen maar één termijn, om er even goed op te kunnen reageren, ook gezien de stand van zaken hier en nu. Ik schors even voor 10 minuten en dan kunnen jullie ook even met elkaar uitwisselen en hebben ook even pauze om wat te drinken. Ja, 10 minuten.
Mag ik de commissieleden verzoeken weer hun plaatsen in te nemen en ook de belangstellende toehoorders weer te gaan zitten en de gesprekken te staken, opdat wij het debat in de Statenzaal kunnen voortzetten. Gaat wel. Iedereen weer op zijn of haar plaats. Dan ga ik vragen aan de gedeputeerde mevrouw Geldhof of zij en de heer Talsma in kunnen gaan op de vragen die zijn gesteld. De heer Talsma is al aanwezig. Nou, het zegt wel veel. Het begin is er. Wacht even op mevrouw Geldhof. Een paar minuutjes nog. Nou, er ligt eraan wat voor liedje, mevrouw Van Rooij, want in deze tijd van het jaar weet je het maar nooit. Ja, precies. Hoor de wind waait door de bomen en dan, voordat je het weet, heb je half Nederland in je nek. Daar zijn we inmiddels wel achter gekomen, hè? Makker staakt u wild geraas? Ja, ze kennen er nog wel een paar. Was trouwens een mooie film in het verleden. Scenario Jan Blokker nog, 50, begin jaren 60. Makker staakt u wild geraas. Wat zeg jij? Nou, je kent het, hè. Als je klein bent, dan geloof je in Sinterklaas. Als je wat groter bent, dan speel je Sinterklaas. Als je nog even doorgaat, dan lijkt je op Sinterklaas. Zo gaat hij vanzelf. Ja, als we even doorgaan, dan maken we het een hele gezellige boel vanavond. Dan gaan we nog surprises maken, ook voor elkaar. En we hebben al genoeg surprises voor de gedeputeerde net in petto gehad. Want ze kreeg er flink met de roe af en toe. Maar nou hou ik op, want anders gaan we doorslaan. We hervatten de vergadering en ik geef graag het woord aan mevrouw Geldhof. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter. Ik begrijp uw schrikreactie bij mijn mededeling aan het begin van deze vergadering. Het is de optelsom van het overzicht principe aanvragen. Dat is als de bijlage bij de technische vragen zat. U heeft het lijstje ook allemaal gekregen. En wat ik graag wil, of wat ik ook met u, waarom ik die mededeling ook weer heb gedaan, is dat ik u graag wil meenemen in de processen die ook wij doormaken. Want er zijn verschillende scenario's, dan weer meer of minder, een grote turbine, kleine turbine, en komt een molen bij of er gaat een molen af. En dat is voortdurend in beweging en in verandering, omdat ook de initiatiefnemers proberen hun business case rond te krijgen. En dat brengt in deze fase onzekerheden met zich mee. Ik heb u bij aanvang van deze vergadering het allerslechtste scenario geschetst. Het worst case scenario. Dat op dit moment kan ik u meegeven dat er dus voor 33 megawatt in het Noordzeekanaalgebied gerealiseerd kan gaan worden. Dat wil niet zeggen dat dat het maximale is. Dat is wat op dit moment conform, volledig voldoet aan de vereisten van de provinciale ruimtelijke verordening. Dus inclusief de 6 op een rij, inclusief de 600 meter en inclusief de 2 voor 1, 2 neerzetten. Twee weghalen, 1 neerzetten. Ik heb u gewoon zo volledig mogelijk willen informeren vanuit het worst case scenario. Tegelijkertijd weten we ook dat gewoon zo ruim 50 megawatt, en dat is het grootste deel, nog steeds in het Noordzeekanaalgebied kan landen. En dat is nodig en wat vooral nodig is en wat ik merk uit de principeaanvragen die binnenkomen, is dat men worstelt met de herstructurering, met de saneringsopgave. En de informatie die ik u ook vandaag begeef is exact dezelfde als afgelopen vrijdag. Ik zie iemand nee schudden, maar het lijstje wat hier staat is wat ik u vrijdag ook heb meegegeven. Is het lijstje wat ik hem meegeef en wat ik ook heb gebruikt net in mijn bijdrage. Nogmaals, het zijn dagkoersen. En ik, het overzicht van vrijdag, wat wij u hebben gegeven, dus de principeaanvragen waar ook bij staat, let op, dit is voortdurend in beweging. Dit is de stand van zaken per 27 november. Daar hebben verschillende fracties hebben gevraagd om dat aan te vullen. Nogmaals, met wat is netto, wat is bruto, waar knelt het ten opzichte van de PRV en ook de PMV. En ik zeg u ook dat toe, dat op zeer korte termijn naar u te doen toekomen. U heeft ook gevraagd naar hoe het zit met de radar. Hoe snel kan dat nou opgelost worden? Ik heb dat ook in uw vorige commissievergadering al gemeld, dat daar problemen zouden zijn. Of zijn. We weten inmiddels, verderop op de agenda staat het LIB, het luchthavenindelingsbesluit, en het oordeel daarvan over ten aanzien van de molens in het Noordzeekanaalgebied en Haarlemmermeer-Zuid. Ik kan u zeggen dat die radar bij de kooi ook hard nodig is. Niet alleen voor de opgave in Noord-Holland, maar ook voor de opgave in de provincie Friesland. Want daar is het Rijk verantwoordelijk, daar is een Rijkscoördinatieregeling opgezet, omdat de Friese staten er zelf niet uitkwamen. En heeft minister Kamp gezegd, ik ga dat regelen. En dat betekent dat ook voor dat windpark in de provincie Friesland de radar bij de kooi nodig is. Daar wordt over gesproken. Wij zijn zelf aan het lobbyen vanuit Amsterdam, vanuit de provincie, samen met Amsterdam en samen met de regio. En vindt ook bestuurlijk overleg plaats met het Rijk om ervoor te zorgen dat die radar, die opwaardering van radar de kooi, gerealiseerd gaat worden. En uw vraag was ook van wat ga je nou allemaal nog doen nu je dit weet? Nou, in ieder geval zal ik een bestuurlijk overleg met Amsterdam gaan hebben om daar te kijken wat we allemaal in beweging kunnen gaan krijgen en welke oplossingen er verder voorhanden zouden kunnen zijn. U heeft nog een aantal dingen meer gevraagd. U heeft gevraagd hoe zit het met het proces tot 15 januari. Op dit moment, Ik ga ervan uit dat de principeaanvragen nog door zullen lopen. Dat er misschien nog extra aanvragen komen. Misschien zelfs aanvragen waarvan we nu nog geen weet hebben. Maar die opeens 15 januari wel binnenkomen. Kan ik niets over zeggen. Want als ik ze niet heb, kan ik ze ook niet aan u melden. Maar het kan. Het kan ook zijn dat de projecten afvallen. Maar het is tussen nu, dit is de periode waarin we juist aan het toetsen zijn van al die aanvragen zoals die binnen de kaders kunnen passen. Of ze binnenkomen, of ze eraan voldoen, is er voldoende aan alle criteria, is daar voldoende mee gerekend. Maar het kan ook zijn, wat uw vraag was, kan die datum opschuiven, vroeg mevrouw Klaassen. Dat zou kunnen als je PS op 14 december een besluit gewijzigde inwerkingtreding nemen. Dan treedt het dus niet per 15 januari in werking, dan is er meer tijd. Dat zou iets kunnen zijn. Ik weet nog niet of dat nodig is, maar dat moeten dus alle activiteiten de komende dagen gaan bepalen. Er is ook gevraagd door de Partij van de Arbeid, hoe zit het met de tijd voor vergunningverlening of het compleet maken van de aanvraag. Dat is een door GS te bepalen termijn. Dat geldt ook trouwens voor de herstructureringsopgave. Ook daarvoor, veronderstel je, iemand dient hem op 15 januari in en heeft zijn herstructurering nog niet op orde. Het is dus een door GS te bepalen termijn op wat voor periode men dat nog voor elkaar zou kunnen krijgen. Hetzelfde geldt ook, men moet bijvoorbeeld ook ervoor zorgen dat men de officiële LIB-toets krijgt. Hè. Wat u nu heeft toegestuurd gekregen is de pre-toets, voorafgaand aan de officiële aanvraag. Maar het gaat nu om de definitieve LIB-toets. Dat duurt langer dan een paar weken, misschien wel zelfs een aantal maanden. Dat is dus na de inwerkingtreding op 15 januari... gaat dat nog zijn beslag krijgen. Er is ook nog gevraagd... eventjes GroenLinks. Ik snap uw verhaal best wel hoor. Maar ook GroenLinks heeft altijd voor de 600 meter... de 6 op een lijn en 2 voor 1 in deze staten gestemd. Dus ik vind het een prachtig verhaal van u dat u iedereen oproept. Maar weet wel dat u zelf ook altijd voor het kader waarmee u GS op pad hebt gestuurd, heeft ook uw partij in de vorige periode voorgestemd.
Er zijn twee interrupties. Eerst mevrouw Haagsma en dan mevrouw Kokken. Mevrouw Haagsma.
Ja, want dank voor de antwoorden tot nu toe. U geeft mij een aantal dingen aan van die komen nog. Nou, dat overzicht wachten wij af. Maar even over de vergunningen regelen. Dan geeft u aan door een GS gestelde termijn. Er is ook een brief binnengekomen van Lexman Advocaten. Die vraagt of de gedeputeerde duidelijkheid daarover geeft voor de inendingstermijn, zodat dit voor 15 januari duidelijk is. Is dit voor 15 januari duidelijk?
Is dat voor 15 januari duidelijk?
Nee, dat hoeft dus niet. Ja. Dus is dit voordat mensen een vergunning, een initiatief indienen, is dan duidelijk wat alle termijnen zijn voor de vergunningen, voor de hersteltermijn, et cetera. Want ik las ook in de brief, nou, dan als het door een GS gesteld termijn is, kan het ook nog een jaar duren. Ik zit even te zoeken naar de rechtszekerheid, ook richting initiatiefnemers. Ja. Waar kunnen ze op rekenen?
Dat is dan voor de openstelling van 15 januari is dat bekendgemaakt. Per wanneer dan alles compleet moet zijn.
En hebben wij daar als PS nog enige invloed op? Als u bij wijze van spreken zegt, van, nou, wij stellen als GS een termijn van een jaar. En wij zouden als PS denken, van, nou, dat vinden wij toch iets te lang. Hebben wij daar nog invloed op of niet?
Ja. Het gaat ook om wetten en om passende termijnen. Dus daar is iets wat doorgaans al vast staat. Maar het gaat bijvoorbeeld wel om alles wat past binnen de PFV.
Maar zou je dat kunnen meenemen
over de NER en over de LIB en de natuurwetvergunning? Dat zijn allemaal termijnen die daarvoor staan. Maar ik heb u gezegd, voordat de openstellingstermijn er is, zal er duidelijkheid zijn over het voldoen aan de PFV, binnen welke termijn je dat gerealiseerd moet hebben.
Mevrouw Kokken.
Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp dat er nu wordt voorgesteld dat eigenlijk GroenLinks dit beleid altijd heeft ondersteund. Volgens mij heeft mijn fractie zich altijd ingezet voor wind op land, dus dat werp ik toch wel van mij. Maar voor zover wij in het verleden misschien hebben ingestemd met regels waarvan wij nu inzien dat ze volstrekt niet meer
handig zijn en niet meer zouden moeten worden toegepast, denk ik, en dat heb ik net ook gezegd, dat het altijd nog beter is je eigen fouten te herstellen dan gewoon maar door te marcheren terwijl je eigenlijk wel weet dat je op een doodlopende weg loopt.
Voorzitter, het klinkt heel sympathiek van GroenLinks, maar zelfs de 685,5 megawatt heeft u mee ingestemd. En ik snap dat u zegt van ik heb voorschrijdend inzicht, maar u moet zich ook realiseren dat ook uw partij GS met deze opdracht op pad heeft gestuurd. Verder nog, voorzitter, waarom zit West-Friesia er steeds in? Ja, bij de 12,5 megawatt die als West-Friesia gerealiseerd kan worden. Als het PIP uitwijst dat het kan en alle andere dingen zijn geregeld, dan zou het om 12,5 megawatt gaan. Wij moeten daar wel rekening mee houden, mocht die doorgaan. Verder is er nog een vraag gesteld over de spookvergunningen. En daar zijn schriftelijke vragen over gesteld. En het is hier gebruikelijk in het huis om, als er schriftelijke vragen zijn gesteld, geen antwoord daar te geven in andere gremia. Dus dan moeten we even de antwoord op de schriftelijke vragen afwachten. En de andere vraag die nog was, als er dan molens staan, mag je dan nieuwe woningen bouwen binnen een afstand van 600 meter? En het antwoord is nee, dat mag dus niet. Want die afstand moet 600 meter zijn tot gevoelige bebouwing. En ik denk, voorzitter, dat ik op hoofdlijnen de vragen heb gehad. U krijgt dus sowieso nog dan van mij een gedetailleerd overzicht zo snel mogelijk, met alle netto bruto, alle aanvullingen die we weer hebben, waar het knelt, ten ook ten aanzien van zowel de ruimtelijke verordening als de milieuverordening, en dat op zeer korte termijn.
De heer Van Raan had nog een interruptie.
Ja, kort. Ik had gevraagd waarom nog net het voorbeeld van West-Friesia genoemd werd als een opgave die waarschijnlijk wel gehaald zou gaan worden.
Heb ik dat? Hey, volgens mij heb ik dat niet gezegd. Ik heb gezegd van mocht die doorgaan, dan zou dat een opgave van, is onze inschatting op dit moment. Maar we weten het niet, want we weten niet welke turbines ze gaan aankopen. We weten niet met welke plannen ze zullen komen. De verwachting is dat het dan op netto 12,5 megawatt uitkomt. Maar dat weet ik, dat weet je pas als de aanvraag er definitief ligt. Het zijn allemaal nog, zowel de PIP, maar ook de andere, alle andere aanvragen en lijnopstellingen die u krijgt. Het zijn allemaal ideeën, schetsen waar men mee aan de slag is en men verwacht een bepaald aantal megawatt. En ook in mijn eerste bijdrage heb ik gezegd, het gaat allemaal om verwachtingen, dat het een turbine is van 3 megawatt, maar misschien is er een van 4 megawatt die meer oplevert, of er gaat een molen bij of een molen af, maar blijft men wel binnen de PFV. En dat zijn onzekerheden waarmee deze cijfers omgeven zijn. En zekerder kan ik het niet maken.
Dus,
voorzitter, dan
toch
stel
nog
ik
een
dus
vraag.
Vast dat uw voorbeeld, wat u noemt in uw brief, West-Friesia, een volstrekt willekeurig voorbeeld is van iets wat mogelijk doorgaat, maar de kans dat het doorgaat vele malen kleiner is. U noemt het zelf in uw aanbeveling.
Nee, u maakt het nou ingewikkeld. Er is besloten door de Staten om de stadnotitie PIP West-Friesia is vastgesteld. Dus dat proces gaat nu lopen. En afhankelijk van de uitkomst kan daar dus 12,5 megawatt uitkomen. Maar en daar moeten we wel rekening mee houden, want we hebben namelijk de 685,5 megawatt als maximum in de PFV staan op dit moment.
Hey, we gaan dit onderwerp afronden, want we zitten al echt lang over de tijd. En de volgende onderwerpen raken allemaal ook weer dit onderwerp. Dus ik denk dat als u een beetje creatief omgaat met uw formuleringen, dat u even goed uw vragen wel kwijt kunt. Dus we gaan door naar agendapunt 5b, de duurzame energie, de verdeelprocedure, schaarse MW plus uitvoeringsregeling. Ook weer aan de commissie de vraag, kunt u zich vinden in de verdeelprocedure waarbij rangschikkingen op ruimtelijke kwaliteit plaatsvindt en daarmee indirect wordt gestuurd op draagvlak in lijn met motie 64-2014. In de uitvoeringsregeling verdeelprocedure herstructurering wind op land is de rangschikking op ruimtelijke kwaliteit nader uitgewerkt. Ook voor dit agendapunt hebben zich een zestal insprekers gemeld en die gaan we eerst horen. En ik vraag de heer Geertsema van WP Energiek als eerste achter het spreekgestoelte plaats te nemen. U krijgt maximaal, aan deze kant graag, ook 5 minuten. Na 4 minuten geef ik u een seintje. Maar als u het met minder minuten doet, Zijn we hartstikke blij. Echt waar. Maar u krijgt gewoon echt uw 5 minuten hoor. Als u het knopje heeft ingedrukt, dan gaat uw tijd lopen. Gaat u gang.
Ja, goedenavond dames en heren. Mijn naam is Dolf Geertsma, directeur van WP Energie BV. En om naar mevrouw Van Rooij een antwoord te geven, graag schets ik een scherpe stand van zaken over de herstructurering van windpark Waardpolder. En tevens vraag ik uw aandacht over een aantal zorgpunten die we hebben. Andere kant op. WP Energiek heeft na een jaar voorbereiding een kansrijk initiatief. Het beoogde park voldoet aan alle eisen uit de PNV. Ook hebben initiatiefnemers samen met de provincie alle stappen uit het beleidskader Winterplant gezet. Het organiseren van een gebiedsatelier, het instellen van een klankbordgroep en het opstellen van een participatieplan. Er heeft een gebiedsproces plaatsgevonden dat heeft geresulteerd in een participatieplan dat mede door de klankbordgroep is voorbereid. WP Waardpolder, Windpark Waardpolder, scoort als beste voor wat betreft procesparticipatie, financiële participatie. Dit vormt de kern van het beleidskader Winterplant. Dialoog met de omgeving om te komen tot een gedragen opstelling van windturbines. De afbeeldingen zijn wat klein, even tussendoor. Af en toe ziet u een plaatje van de Waardpolder met daarin de gesitueerde windmolens. Dit is een visualisatie van de windmolens zoals wij die voor ogen hebben. C3, hier ziet u het... nee, dat was ik niet. Hoewel, ik weet niet eens meer waar ik ben. Oh, nee, andere kant op. Ik ben echt helemaal boekjes op. Kijk, de tijd is om. Ja, dank u wel. Ik ben het boek even kwijt. Maar goed. Hier ziet u een voorstel van de klankbordgroep. Deze denk ik, ja. Hier ziet u een voorstel van de klankbordgroep voor de uitwerking van de financiële participatie. De binnenring, binnen de ring is een omwonende regeling uitgewerkt, gebaseerd op de indeling in 4 categorieën. Namelijk de direct omwonende, degene die zicht hebben op het park, de berekende slagschaduw en het geluid. Windpark Waardpolder heeft een excursie georganiseerd. Dat staat hier nou weer niet. Ik ben echt, ik snap er even niks van. Gaat helemaal fout. Sorry. Windpark WP Energie heeft een excursie georganiseerd voor omwonenden om vragen te beantwoorden, grootte van windturbines te ervaren en zorgen weg te nemen. Zorgen over hoogte zijn grotendeels weggenomen. En dan heb ik daar, jeetje, is niet handig. Oké, en dan deze sheet, de punten op een rij. De 6 windturbines in een lijn, 2 op 1, meer dan 600 meter van alle huizen, de juiste mast-rotte verhouding, geen slagschaduw binnen alle geluidseisen en alle andere eisen die er gesteld worden. Weer de verkeerde kant op. Sheet 6. Windpark Waardpolder wordt met nadere beleidsregels op een derde plaats gezet. Maar Windpark Waardpolder staat op plaats 1 als het gaat om de kern van het beleidskader Wind op Land. Communicatie, procesparticipatie, financiële participatie die in de aangewezen herstructureringsgebieden moeten leiden tot een gedragen ontwerp van een windpark. Als de beleidsregel van GS wordt toegepast, hebben wij juridische bezwaren tegen de rangschikking van de herstructureringsgebieden. Zo ziet daarvoor onze brief als vergaderstuk 9i opgenomen. Tot slot is het van groot belang dat in de beleidsregel van GS, als deze wordt toegepast, een termijn wordt opgenomen voor aanvulling van de aanvragen in het geval deze niet compleet zijn. Nu kan partijen een onbepaalde tijd worden gegund.
Je hebt nog 1 minuut.
De verdeelsystematiek is daarmee niet transparant en bovendien onrechtvaardig. Een verzoek aan GS voor het vastleggen van een redelijke termijn is op zijn plaats. Dit vergroot de transparantie van de uitvoeringsregeling. En dan nog eentje erbij. Geweldig. Nou, deze tekst lijkt me duidelijk. Dan heb ik gehoord dat er is vanmiddag ingesproken over door initiatief of door de maatwerkgroep Windpark Waardpolder. De insprekers zijn leden van de klankbordgroep En het bevreemdt mij dat de beelden die gebruikt zijn in hun presentatie ver zijn van de werkelijkheid die wij hebben. De beelden, zoals ik al zei, in onze presentatie, het is lastig te zien, want ze vallen weg tegen de lucht. Dat zijn de werkelijke...
U moet gaan afronden, hoor.
Ja, is goed. Een realisatie van de verbeelding, zoals wij die denken dat ons geherstructureerde park eruit gaat zien. Ik dank u wel.
U ook bedankt. Mevrouw De Meij, blijft u nog even staan, want mevrouw De Meij wil graag een vraag stellen aan u. Gaat uw gang.
In de commissie vanmiddag NLM, toen heeft de mensen van de klankbordgroep waar ik het net over had, die zeiden dat het van een decibel van 33 ongeveer ging naar 47 à 49 decibel met uw plan. Klopt dat? Of,
Ja, de geluidsnorm van een windpark, daar is de 47 LDEN de grensnorm en die overschrijden wij niet. De windpark Waardpolder is een normaal agrotechnisch gebied met de geluidsdruk die daar heerst. En dat is 's nachts wel wat stiller. Maar als er hard gewerkt wordt door de akkerbouwers en de veehouders, dan is er veel meer lawaai.
Ze waren heel stellig in het feit dat ze die 49 megawatt hadden van de initiatiefnemer van het plan. Dus u zegt dus dat het niet waar is.
Ik ben ervan overtuigd dat met de herstructurering van het huidige park het stiller gaat worden als met die oude koffiemolentjes die er nu staan.
Oké, dank u wel. Ja, mevrouw Kokken.
Ja, er is vanmiddag inderdaad bij de inspraak ook behoorlijk aangegeven, volgens mij, dat er heel veel weerstand in uw omgeving is. En ik kreeg juist de indruk van u dat het andersom is. Kunt u uw visie daar nog op geven?
Ja, dat weet ik. Dat kan ik, ja. Ja, ik ben er. Ik vind het heel opmerkelijk dat dit zo is. Een aantal leden van de maatwerkgroep, de insprekers van vanmiddag, zijn lid van de klankbordgroep. Daarin doen ze in alle processen worden ze meegenomen. Wij horen er nooit commentaar over dat er heel veel bezwaren zijn. We zien ze ook niet. In de laatste vergadering werd dat nog aangevuld met de laatste klankbordgroepvergadering. Kwam er ineens een 10, misschien 15-tal mensen van de maatwerkgroep binnen. Die hebben geluisterd naar het participatieplan wat daar werd aangeboden door de klankbordgroep. Er is niet gesproken over overlast. Er zijn geen zorgen uitgesproken. Het gaat allemaal goed zoals het gaat. En zelfs vanuit de leden van de maatwerkgroep die bij ons in de klankbordgroep dus ook altijd zitten, werd eigenlijk gezegd tegen hun van, dat ze veel dat ze gerustgesteld konden worden. En de weerstand is er niet. En in de allereerste vergadering hebben wij ook gevraagd...
Ik denk dat uw antwoord wel helder is. Dat,
ja, maar ja. In de allereerste vergadering hebben wij ook gevraagd...
Ja, maar we gaan niet al uw vergaderingen hierover doen. De vraag was helder. Okay. U heeft een helder antwoord gegeven. En we gaan nu naar de volgende inspreker luisteren. Want anders komen we helemaal in gedrang.
Prima.
Want ik wil graag de heer Spaas namens de vereniging Stationsweg en Omgeving en de vereniging IJmuidenstraatweg vragen naar voren te komen. Heer Spaas, ook voor u 5 minuten. Na 4 minuten geef ik u een seintje en dan kunt u afronden. Gaat u gang.
Moet ik hem nog indrukken?
Nee,
hij staat al aan. Goed zo. Dames en heren, ik ben Karel Spaas uit Velzen Zuid. En ik spreek in namens de Vereniging Stationsweg en de Vereniging IJmuidenstraatweg. Wij zijn allemaal bewoners van de zuidoever van het Noordzeekanaal in de Muiden. En als het aan GS en aan Eneco ligt, dan worden er binnenkort 6 of 7 windmolens vanaf de spuisluis ingeklemd tussen zeg maar het gebied van Tata Steel en de noordoever van het Noordzeekanaal. En daar hebben wij bezwaar tegen. Ik was hier vorig jaar ook, toen mochten de spandoeken nog achter in de zaal zijn. Berkhout en Bobeldijk, u herinnert het zich misschien nog wel. En toen heb ik uw commissie verteld dat GS kennelijk met 2 maten meet. Wat was namelijk het geval? Het noordelijk deel van het Tata Steelterrein bij Wijk aan Zee was net als de Muiden-Spuisluis ook als wind op land zoekgebied aangewezen. We hebben toen aangevoerd dat IJmuiden nu al wat betreft leefmilieu zwaar belast is door fijnstof en geluid van industrie en scheepvaart. Wijk aan Zee voerde dezelfde argumenten aan en wat zei GS in haar beleidskader wind op land? Door de cumulatie van geluidsbelasting van industrie en windturbines en de emissie van fijnstof ontstaat in Wijk aan Zee en directe omgeving een zodanige stapeling van effecten dat de kwaliteit van leefomgeving voor omwonenden verder onder druk komt te staan. Dus weg. Zoekgebied Wijk aan Zee, maar zoekgebied IJmuiden bleef zonder enige motivering gehandhaafd. Nou, er werd onlangs een gebiedsatelier gehouden. U weet dat dat loopt in de procedure Spuisluis. In het Telstra-stadion. En toen vroegen we nog maar eens aan de aanwezige gedeputeerde. Hij werkt nu niet meer voor de provincie, geloof ik. En zijn ambtenaren. Van hoe kan dat nou? Is er behoorlijk onderzoek gedaan? Nou, het had iets met zuidwestenwind te maken. En toen werd het heel erg stil. Eerlijk gezegd voelden wij ons in de Muiden behoorlijk belazerd door GS en door deze opstelling. Dat gevoel werd niet minder toen we kennis namen van de brieven die vandaag aan de orde zijn, voorzitter. De verdeelprocedure voor de Schaarse megawatten, voor de herstructurering. En de uitwerking van de ruimtelijke uitgangspunten voor windturbines per herstructureringsgebied. De strekking van die stukken, dames en heren, is dat uw commissie goed moet gaan vinden draagvlak eruit, ruimtelijke kwaliteit erin, whatever that may be. Maar het komt er wel op neer dat GS ervoor pleit om de windmolens toch vooral in industriële gebieden te gaan plaatsen. En u raadt het al, GS zet het Noordzeekanaalgebied, inclusief dichtbevolkte Muiden, bovenaan de lijst van herstructureringsgebieden. De juridische onderbouwing van dit alles was medio september al lang in bezit van GS, maar u dacht toch niet dat wij op 28 september daarover iets hebben gehoord, hè? Open communicatie, u weet wel. En waarom doet draagvlak ineens niet meer mee, dames en heren? PS heeft destijds in motie M11-414-02-2011 gezegd, draagvlak bij de lokale bevolking is essentieel om ambitie op het gebied van windenergie op land te realiseren. Meneer Aerts, advocaat bij Pels Rijken, juridisch adviseur van GS, het creëren van draagvlak is relevant voor wind op land. En tenslotte in de brief van gedeputeerde staten aan provinciale staten van 14 oktober... Deze ruimtelijke voorkeur sluit goed aan bij het naar verwachting aanwezige draagvlak in het Noordzeekanaalgebied en het naar verwachting ontbreken van draagvlak in West-Friesland. Door te rangschikken op ruimtelijke kwaliteit wordt indirect ook gerangschikt op draagvlak. Ja, ik heb het nog nooit zo zout gegeten, hoor, eerlijk gezegd, dames en heren. Eerst beweren dat draagvlak toch weer relevant is en vervolgens zonder enig bewijs beweren dat er draagvlak is in het Noordzeekanaalgebied. Nog even voor uw duidelijkheid. Dat Noordzeekanaalgebied strekt zich uit van IJmuiden tot Amsterdam en beslaat meerdere zoekgebieden. In ieder geval is het draagvlak, en dan moet u even allemaal naar links kijken, is dat draagvlak er niet in de Muiden. We hebben daar een paar aardige
onderzoeken. U heeft nog 1 minuut.
Dank u wel. Goede ruimtelijke ordening. Ja, daar heeft Tata Steel vorig jaar al het nodige over gezegd. Het gebied is zwaar belast, volgebouwd. We krijgen de zeesluis, we krijgen de toename van het lichteren. We krijgen de renovatie van de Velsertunnel, de werkzaamheden aan het slipdepot en we hebben al een daggemiddelde grenswaarde PM10 fijnstof. Ik wil u nog ter afsluiting 3 vragen stellen. Is er sprake van een goede ruimtelijke ordening en zorgvuldige evenwichtige belangenafweging als de inwoners van IJmuiden en Velsen-Noord, die al genoeg op hun bordje hebben, nog wat extra milieulasten qua geluidsbelasting en luchtvervuiling te slikken krijgen, omdat er een stukje polderland in het noorden van Noord-Holland, waar nauwelijks mensen nodig, zo mogelijk moet worden gespaard? Is er sprake van een goede ruimtelijke ordening en een zorgvuldige en evenwichtige belangenafweging als u de veiligheidsrisico's van deze molens voor wat betreft de bewoners van de oever van het Noordzeekanaal bijvoorbeeld negeert? Windmolenparken, dames en heren, ze plegen niet voor niets in nauwelijks bewoond gebied.
Echt geen afronden, hoor.
Laatst, ja. En dat laatste vraagje, dan rond ik af, voorzitter. Er wordt er geen ruimtelijke schade aangericht als inwoners en bewoners van IJmuiden straks het uitzicht op een rustig beeld van een vrij verlicht Tata Steel wordt ontnomen door 7 draaiende windmolens, al dan niet voorzien van knipperlichtjes. Wij vragen uw commissie, voorzitter, daarom met deze beleidsregels en deze prioriteitsvolgorde niet akkoord te gaan. Er is geen goede reden om een praktisch onbewoond polderlandschap in Noord-Holland-Noord te bevoordelen boven een grote groep mensen in Velzen die in milieuopzicht nu al te zwaar belast worden.
Dank u wel. Dank u wel. Blijft u nog even staan, kijken of er vragen zijn voor u. Mevrouw Klaassen, D66.
Ja, hartelijk dank voor uw bijdrage. Wij hebben elkaar ook ontmoet op het gebiedsatelier over de spuisluizen. En ik begreep dat er met name rondom Velzen zorg is over de verspreiding van fijnstof. Mogelijk zou dat anders kunnen gaan vallen door de turbulentie van de windmolens. Ik heb begrepen dat daar nu onderzoek naar gedaan wordt. Heeft u er vertrouwen in dat uw wensen meegenomen worden in dat onderzoek? Wordt dat breed genoeg aangevlogen?
Het zou kunnen, ja, ik ben even verstaanbaar. Het zou kunnen dat onderzoek geruststellend zou gaan uitvallen. Maar dan hangt er wel veel van af of de input, de data, of waar je van uitgaat, of dat goed gaat gebeuren. Er is maar één fijnstofdeskundige in dit land die het kan doen. Die is ook wel ingehuurd. Wat ik overigens heel merkwaardig vind, is waarom de provincie hem niet inhuurt. Het zou ons wat meer vertrouwen geven als de provincie dat onderzoek aanstameert. Het wordt nu gedaan door Eneco. Ja, dat is de slager die zijn eigen vleeskeuring voorbereidt. Snapt u?
En mevrouw Haagsma heeft ook nog een vraag voor u.
Ik had dezelfde vraag en in aanvulling daarop. U geeft nu al aan, ik zou het liever willen dat de provincie dat doet. Maar we hebben natuurlijk besloten dat de initiatiefnemers zelf dergelijke onderzoeken moeten doen. Hoe zouden we nog nadere vragen kunnen stellen, zodat u daarin meegenomen kunt worden, van dan bij de input van de data kunt zijn, waardoor u meer vertrouwen heeft in de onderzoek van fijnstof?
Ja,
kunnen we dat beter vooraf regelen dan dat u zo meteen zegt achteraf, ja, nu ben ik niet tevreden met dit onderzoek?
Nee, dat geef ik u wel toe. Maar ik denk toch dat het moeilijk wordt om überhaupt de juiste data boven water te krijgen. Mag ik u eens een voorbeeld daarvan geven? In 2005 werden op de Stationsweg in de Muiden de PM-fijnstofnormen overschreden.
Beperkt u zich nu tot het beantwoorden van de vraag en niet uitweiden graag. Niet uitweiden. Echt de vraag beantwoorden niet. Mag ik een voorbeeld geven van, want dan zijn we een half uur verder. Graag een antwoord op de vraag.
Nou, het antwoord op de vraag is heel simpel. Het beste onderzoek wat Muiden zou kunnen verlangen is een onderzoek dat door een onafhankelijke dienst, door de provincie, dus betaald en geregeld is. En dat is toch de enige manier om vertrouwen te krijgen, voorzitter.
Hartelijk dank. En de heer Bruggeman heeft ook nog een vraag.
Ja, u weet ongetwijfeld dat er toch een meerderheid van deze provinciale staten inmiddels erachter is. Windmolens moet je op industrieterreinen zetten waar mensen er geen last van hebben. Voldoet de wijk waar u woont aan de definitie industrieterrein?
Ik woon zelf in Velsen Zuid. Er komt straks nog iemand van Velsen Noord. En wij zijn geen industrieterrein in ieder geval, nee. Maar verder begrijp ik niet zo helemaal goed wat u met de vraag wilt weten.
Ik begrijp uw antwoord des te beter.
Ja.
Dan zijn we toch tot een vergelijk gekomen. Mag ik u vragen het knopje uit te drukken? Want dan gaan we naar de volgende inspreker luisteren. Dank u wel voor uw inbreng. De volgende inspreker is de heer Stam van de omwonende Spuissluizen en raadslid van de gemeente Velsen. De heer Stam. Meneer Stam, voor u hetzelfde. 5 minuten na 4 minuten geef ik u een seintje. Gaat uw gang.
Ik heb het een paar keer geoefend en ik heb het elke keer gedaan.
Nou, dan ga ik u eraan houden. Dank u wel.
Dank u wel, voorzitter. Geachte commissieleden. Ik zal me toch nog even voorstellen. Mijn naam is Peter Stam. Ik ben inwoner van Velsen Noord en ik spreek namens een groot deel van de inwoners van Velsen Noord. Velsen Noord is een woonkern ingesloten tussen industrie, verkeerswegen en Noordzeekanaal. Voor de compleetheid, het is al genoemd, ik ben ook raadslid in de gemeente Velsen. Maak onderdeel uit van de fractie van Velsen Lokaal. Ik begin met een viertal vragen. Ik vraag me af waarom ik in hemelsnaam hier moet staan. De tweede vraag die ik mezelf stel is, GS blind of wordt er een spel gespeeld? Hoe kan het zijn dat de locatie Spuissluis nog steeds actueel is? Sterker nog, dat de locatie staat inmiddels nummer 1 op de lijst van mogelijke locaties. En hoe kan het zijn dat onze bestuurders het toelaten dat een locatie als de Spuissluis überhaupt op een lijst voorkomt waar windturbines mogen worden geplaatst? Deze vragen komen bij mij op als ik de volgende 11 punten in ogenschouw neem. De eerste 5 punten die ik u nu ga noemen, die hebben allemaal relatie met de turbulentie die door de molens veroorzaakt gaat worden. Het eerste punt wat ik wil noemen is het gebied waar de turbines staan gepland is een zwaar belast industrieel gebied waar een standstill situatie geldt met betrekking tot stof en fijnstof. Tweede punt, in het gebied staan diverse meetstations ten behoeve van het meten van de luchtkwaliteit. Uit de metingen blijkt dat de vervuiling stabiel is, wat voor gedeputeerde Talsma aanleiding was om met een buitengewoon positief verhaal in de krant te komen. Maar we zitten nog steeds zwaar boven de WHO-norm, grenswaardes. Rapporten van GGD, RIVM bevestigen de zorgwekkende toestand en relaties met gezondheid. Ook in een recent verschenen leefbaarheidsmonitor 2015 van de gemeente Velsen valt te lezen dat er een groeiend aantal inwoners zich zorgen maakt om hun gezondheid. En erger nog, Lang niet alle luchtverontreinigingen worden meegenomen in de metingen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het afvakkelen, staat mooi op de spandoek, bij Tata Steel, de roetuitstoot van de scheepvaart. Want dan spreekt men over niet te handhaven incidenten. Dan spreekt men over emissie, terwijl het datarapport gaat over emissie. Dan hoor ik u weer vragen, wat is emissie? Nou, emissie is blootstelling aan. Maar hoe het ook heet, wij ademen het in. En dan spreek ik nog eens over de achtergrondvervuiling, die niet wordt meegemeten, maar wel degelijk aanwezig is. Er zijn tientallen overschrijdingen per jaar wat betreft uitstoot van fijnstof tot wel 4 tot 5 maal de grenswaarde. Maar 1 keer gemeten en daarna is het achtergrondvervuiling. Ik kom bij mijn derde punt. Niet gemeten ultrafijnstof van alle overkomende, dalende en nog steeds stijgende vliegtuigen. Vierde punt. De locatie ter hoogte van de woonboten aan de Noordersluisweg ondervindt door de huidige activiteit in de regio reeds een overschrijding van de daggemiddelde grenswaarde van PM10. En juist daar wilt u toestaan dat er windturbines worden geplaatst. Geldt trouwens ook voor de bewoners van het Sluiseiland. Punt 5. Alle toekomstige uitbreidingen die ons nog te wachten staan. De nieuwe zeesluis, het ligt er tot 4,5 miljoen ton. De Averijhaven, toename van het scheepsverkeer. Het bezwaar, punt 6, bezwaar van Wijkenzee, met exact dezelfde bezwaren die wij hadden. Daar werd het gehonoreerd, bij ons werd het geschrapt. De heer Spaas heeft het ook al genoemd. Punt 7, zienswijze Tata, heb de heer Spaas ook al het een en ander over gezegd. Punt 8, plaatsing van een molen staat gepland. 1 molen staat gepland in de primaire waterkering. Punt 9. Luchthavenindelingsbesluit heeft geen groen licht. Veiligheid, punt 10. Ten opzichte van de industrie- en scheepvaartverkeer. Amsterdam is de grootste benzinehaven ter wereld. Hoeveel tanken komen er voorbij? En 11. Een voorbeeld voor goede ruimtelijke ordening. Volgens GS in de derde Rijksbinnenhaven in Velzen Noord ligt al 33 jaar de woonschip met officiële woonvergunning van de gemeente Velzen, inclusief woonadres. Het echtpaar wat daar woont krijgt in de spuisluisplannen een windmolen op minder dan 300 meter afstand. En dat terwijl woonschepen vanaf 1 juli 2015 als geluidsgevoelige objecten worden beschouwd. Met alle bovengenoemde zaken die in dit gebied tegen windturbines pleiten, toch gewoon doorgaan is in mijn ogen onbehoorlijk bestuur. En als het geen onbehoorlijk bestuur is, is het in ieder geval minachting van de mensen in de regio die echt al hun steentje bijdragen aan de regionale economie. Zeer zeker wat betreft alle soorten van overlast die het wonen in een industriële omgeving met zich meebrengt. Denk maar aan het schoonmaken van de raamkozijnen als er weer een dikke laag stof op ligt elke dag. Of is het gewoon de simpele arrogantie van de aristocraat die wel weet wat goed is voor het volk? Schijnbaar denkt GS dat waar het al een troep is, je gewoon door kan gaan met het bijplaatsen van allerlei zaken. Ze zijn het daar toch gewend. Ik zeg fout, het is mooi geweest. De zorg voor het milieu ligt ook mij na aan het hart en daarmee de opwekking van schone energie. Maar aan de ene kant scoren met schone energie en dat de kosten laten gaan van ons leefmilieu is een bijzonder kwalijke en niet te verteren zaak. Het laatste quote, voorzitter. De enige hinder die de mensen wonen in een van onze polders ondervinden van de windturbine is een visuele. Het doet denkbeeldig pijn aan de ogen. Maar bij ons gaat het om de lucht die we inademen, onze longen. Daar gaat het om. Dames en heren van de commissie, ik vraag u GS te adviseren ons niet letterlijk en figuurlijk te laten stikken. Hopelijk geeft u de heer De Vries geen gelijk en durft u nog zelf na te denken en neemt u afstand van dit onzalige plan van GS. Ik dank u voor uw aandacht.
Goed, hartelijk dank. Ik kijk nog even of er vragen zijn. Ik denk dat uw vrouw wel helder was. Ja, dat was helemaal helder. Dank u wel. Dan gaan we luisteren naar mevrouw Jong van Havenbedrijf Amsterdam NV. Mevrouw Jong. U bent hier al eens een keertje eerder geweest, geloof ik. Dus u kent de procedure. Na 4 minuten geef ik u een seintje en dan kunt u gaan afronden. Gaat uw gang.
Goedenavond, mijn naam is Carla Jong. Ik praat hier namens het havenbedrijf Amsterdam. En wij beheren en exploiteren het havengebied Amsterdam, ook wel Westpoort genoemd. Ik ben de projectleider Wind. Ongeveer 2 weken geleden was het gebiedsatelier Windpark in Westpoort. Een bijeenkomst georganiseerd door de provincie, gemeente Amsterdam en de verschillende initiatiefnemers in ons gebied.
We hebben daar onze plannen gepresenteerd. Het was een volle zaal, ongeveer 80 mensen waren aanwezig. We waren in de gelegenheid om vragen te stellen. Nou, de vragen gingen niet zozeer over onze projecten. De vragen waren echt voor de provincie. Van waarom nou dat beleid, waarom hindert het beleid nog steeds eigenlijk de mooie plannen in Westpoort? Ik wil dan ook hier op dit moment ook ingaan van wat hindert ons nu, wat knelt er nu nog? Nou, wind is natuurlijk niet nieuw in de Amsterdamse haven. Dit is eigenlijk de huidige opstelling. Er staan op het moment al 37 molens. Maar dat willen we graag uitbreiden. Dat willen we eigenlijk al langere tijd. En daar zijn we nu ook concreet mee bezig. Dit zijn de verschillende projecten. En wat jullie eigenlijk net ook al hebben gehoord van de gedeputeerden, is dat er eigenlijk maar twee projecten echt kunnen voldoen aan die PRV. Oh, sorry. Nou ben ik er helemaal uit. Dank u wel. Het lampje, ja. Dat is de Nieuwe Hemweg, is een upgradingslocatie. En dat is de Noordzeeweg en daar geldt hetzelfde voor. Oftewel, voor die twee locaties zijn er te herstructureren molens beschikbaar. Zoals u ziet zijn er meer potentiële locaties. De Hoornweg en de Westpoortweg. En op het moment kunnen we daarvoor niet voldoen aan die PRV. En wel om die herstructureringseis. We hebben verschillende gesprekken gevoerd. We hebben gesprekken gevoerd met de aanbiedende partij, met de windmakelaar van de provincie. Maar er is eigenlijk maar één partij die spreekt namens bijna alle windmolens die beschikbaar zijn in de provincie. Wij komen daar niet uit. Zij vragen te hoge bedragen. Zij willen deelneming in nieuwe projecten. En dat is voor ons eigenlijk niet acceptabel. En de gesprekken leveren niks op. Wat wij zien als oplossing en wat ook de gemeente Amsterdam gesuggereerd heeft in de brief die zij vorige week gestuurd hebben, is het oprichten van een fonds waarin wij, we zijn echt wel bereid om te betalen, om mee te werken aan de herstructureringsregeling. Maar dat vanuit dat fonds de aan te bieden molens een redelijk bedrag kunnen krijgen. Ander punt is natuurlijk vanuit de PRV zijn de ruimtelijke eisen. De 600 meter eis en de lijnopstellingen van 6 molens. We hebben bijvoorbeeld 1 wat kleinere lijn in ons gebied. Is dat nou echt hinderlijk in de industrieterrein? Het zijn eigenlijk meer eisen die van toepassing zijn op het open landschap en niet zozeer in een industriegebied. Het maakt het ook niet altijd mogelijk om echt optimaal met die ruimte om te gaan. Soms zou het beter zijn om een lijnopstelling van 5 te hebben in plaats van 6, omdat er toevallig een gasleiding of iets dergelijks ligt. Dus eigenlijk ontbreekt het ons aan de speelruimte om echt optimaal die ruimtelijke inpassing te kunnen doen. En we zouden eigenlijk ook willen bepleiten van ga gewoon terug naar de landelijke eisen die daarvoor gelden. En kies voor maatwerk voor industriegebieden. Wat speelt er nog meer? Tot onze grote verbazing zijn er gewoon aanvullende eisen gekomen. Opeens is ruimtelijke kwaliteit een heel belangrijk beoordelingscriteria. Ruimtelijke kwaliteit, het is beoordeeld, ook voor ons gebied. Eigenlijk is het heel positief voor ons gebied. Windmolens passen mooi in het industriële landschap en dergelijke. Dat beamen we ook zeker. Maar ook is een van de voorkeuren om lijnopstellingen haaks op het Noordzeekanaal te plaatsen. Wat schetste onze verbazing in de voortgangsrapportage? Dat de locatie Westpoortweg opeens gedisqualificeerd was, want die voldoet niet aan de ruimtelijke kwaliteit.
U heeft nog 1 minuut.
Voor ons is dat dus echt volstrekt onbegrijpelijk. Wij zijn al tijden bezig met Waternet aan het ontwikkelen aan die locatie. En zomaar op de een op andere dag blijkt er een criterium te zijn waar het niet aan voldoet. Ook een volstrekt nieuw criterium, wat we dus niet bij voorbaat hebben kunnen weten. Andere vereiste is inderdaad de einddatum, 15 februari. Voor ons is dat ondoenlijk. Onder andere LIB. We hebben 2 weken geleden de resultaten gekregen. Voor ons is dat, daar moeten we aan werken. We hebben wat aanpassingen te doen. De radar moet geregeld worden. We moeten in overleg met de luchtverkeersleiding, met de ILT. Wij zien daar geen onoverkomelijkheden in. Maar zoiets kost wel tijd. En dat willen we gewoon gedegen en goed doen. Dus voor gedegen onderzoek, dat kunnen we niet als we met einddata te maken hebben. En dat geldt ook voor de maximum eis. Juist de criterium, ultimatums van voor die tijd indienen, een maximum van zoveel megawatt, dat maakt het voor ons eigenlijk ondoenlijk om gewoon goed te ontwikkelen voor dit soort locaties.
Afronden. Dank u wel. De heer Van Raan, blijft u nog even staan voor de vragen. Ja, meneer Van Raan.
Dank u wel voor uw verhaal. Een goed verhaal in mijn ogen. Kunnen we nou eens concreet in één zin zeggen, wat kunnen wij doen om u te helpen?
De herstructureringseis oplossen.
Dank u wel.
Zou mevrouw Haagsma ook een vraag?
Ja, ik hoop dat wat betreft die Westpoortweg hebben we de vraag bij de vorige inbreng gesteld. Ik hoop dat dat snel in het overzicht duidelijk wordt dat het naar ons toe komt. Maar even over de 2-voor-1 regeling, waar u ook in uw brief aangeeft dat u daar niet kunt voldoen. U gaf het ook aan tijdens het gebiedsatelier, de prijzen die worden gevraagd zijn te hoog. Nu spraken wij eerder insprekers bij de vorige inbreng. En dat zijn initiatiefnemers die wel degelijk willen meedenken, maar dan ook over participatie. En ik had niet het idee dat zij onmogelijke eisen stelden. Dus is het ook maar enigszins mogelijk dat u nader tot elkaar komt?
Nou, naar aanleiding van de gesprekken die wij gevoerd hebben, zien wij op het moment geen mogelijkheden. En, de partij die de molens aanbiedt, die wil gewoon een groot aandeel in de nieuwe projecten. En dat is voor ons eigenlijk onbespreekbaar. Dan ben je 15 jaar lang met elkaar aan het ontwikkelen. Ga je een partnership aan en wij willen graag die keuze zelf houden.
Maar is enige vorm van participatie nog mogelijk of is de vraag van participatie te groot?
Die is te groot.
Dus enige vorm is wel mogelijk. Dat is
mevrouw Klaassen.
Ja, daar hebben we ook over gesproken hoor.
Mevrouw Klaassen.
Hierop aansluitend, welke vorm van participatie hebben we het over?
Ze willen gewoon aandelen in de nieuwe projecten.
Ja, u heeft uw vraag al gehad, meneer Verraan. We gaan naar de volgende inspreker luisteren. Mag ik u danken voor uw inbreng? We gaan naar de heer Pater van NDSM Energie. Nou, de heer Pater is ook bekend met de procedure. Ook voor u, na 4 minuten geef ik u opnieuw een seintje. En dan kunt u gaan afronden. Gaat uw gang, als u het ja.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Mijn naam is Martijn Pater. Ik ben voorzitter van NDSM Energie. U heeft een parel in handen. Alleen u weet het niet. NDSM Energie wordt in heel Nederland gezien als een vooruitstrevend project, waarbij op het gebied van innovatie er van alles gebeurt. Ik ga een aantal dingen noemen. Sociale innovatie. Bedrijven kunnen participeren in windturbines samen met burgers. We kunnen zelf onze eigen energie opwekken voor 400 bedrijven en 6000 huishoudens. Hoe dichter bij de windmolens, hoe goedkoper je groene stroom. Een eerlijk rendement voor burgers en bedrijven van Amsterdam. Dansen op festivals op eigen windmolens. Hoe mooi zou het zijn? Overal in Nederland, bij alle partijen, krijgen we een heel bijzonder goed gehoor. Maar waarom kan het nu niet? Het kan niet door regels die bedacht zijn al 4 jaar geleden, zo lang ben ik zelf ook bezig met dit project, waarbij eigenlijk wordt gezien dat het frustreren van windmolenprojecten een beleid is. Ik geloof hier niet in. Ik geloof in draagvlak van onderop. Natuurlijk zal nooit iedereen achter een windmolenproject staan. Bij geen enkel project in Nederland is dat het geval. Maar onderzoek heeft uitgewezen dat 80% van de bewoners van Amsterdam-Noord positief of neutraal ten opzichte van windmolens op het eigen grondgebied zijn. 40% wil de stroom afnemen en 20% wil erin participeren. Waarom maakt u het dan onmogelijk voor ons project om door te kunnen gaan? Werkelijk, ik snap het niet. Ik ontmoette Remco Dijkstra van de VVD van de Tweede Kamer. Ik had een debat met hem een week geleden. En hij kon na 3 rondes eigenlijk mij niet uitleggen wat het beleid was van de VVD in Noord-Holland. Hij heeft mij beloofd om naar Haarlem af te reizen, om samen met hier de fractie te gaan praten over het beleid. En ik zie het ook niet. Ik vind het niet liberaal. Ik vind het niet duurzaam. Ik vind het niet lokaal. Ik vind het niet sociaal om ons project tegen te houden door vast te houden aan regels die 4 jaar geleden zijn bedacht of medeontwikkeld in de afgelopen jaren. Kortom, ik vraag u, laat die eisen vallen. Voor industrieel gebied waar heel veel draagvlak is, zijn ze gewoon niet toepasbaar. Wilt u onderdeel zijn van de geschiedenis, dan moet u vooral zo doorgaan. Wilt u onderdeel zijn van de toekomst, dan moet u meegaan in die toekomst. Wat u nu doet, u voert een achterhoedegevecht.
Hartelijk dank. Wie heeft een vraag? Want iedereen werd aangesproken. Nee, nou, dat was een heel helder verhaal, dank u wel. Dan gaan we luisteren naar de heer Schouten, directeur van Windgroep Holland BV. Meneer Schouten, ook voor u hetzelfde recept. Na 4 minuten krijgt u van mij een seintje. Ja?
Goedenavond, mijn naam is Hans Schouten, eigenaar Windgroep Holland.
Ik wil even meenemen in de drie initiatieven die wij voor het in Westpoort hebben ingediend in samenspraak met het havenbedrijf Amsterdam. Dit project bestaat concreet uit het vervangen van twee bestaande lijnen en het ontwikkelen van één nieuwe lijn. Nieuw op te stellen vermogen van die drie lijnen betreft 17 windturbines. Het is de locatie Nieuwe Hemweg en Noordzeeweg. Daar worden 10 molens geplaatst en daarvoor saneren wij 20 windturbines. Dan hebben we nog een locatie, Horenweg. Daar kunnen we 7 turbines plaatsen. En daar hebben wij geen te saneren turbines voor. Totaal hebben wij dus aan te saneren turbines 20 stuks, dat is 13,2 megawatt. Een tekort van 14 te saneren turbines. Een netto toename, mocht dat project Horenweg, waar we nog geen te saneren turbines voor hebben doorgaan, bestaat het uit 37,8 megawatt. Gaat dat project niet door, omdat we niet kunnen voldoen aan die saneringseis, dan is dat helaas maar 16,8 megawatt. Dit is nog even een plaatje, heeft u eerder gezien, visuele vorming van de initiatieven die we gaan uitvoeren. Gele stippen zijn bestaande windturbines. Groen zijn onze twee vervangingstrajecten. In totaal 10 turbines, Nieuwe Hemweg en Noordzeeweg. En nieuw te plaatsen zijn, is de Horenweg. Daar kunnen 7 windturbines geplaatst worden. Kansen en knelpunten. Nou, we zijn dus in staat om 17 windturbines te plaatsen op een gesaneerd industrieterrein. Landschappelijk goed inpasbaar. Acceptatie van de omgeving, wat mijn voorganger al aangaf tijdens het gebiedsatelier, is groot. Vanuit het LIP, het luchthavenindelingsbesluit, de conceptrapportage ziet daar mogelijkheden, mits de radar van de kooi wordt aangepast. Knelpunten, nou, dat is eerder genoemd, de saneren windturbines, de 2-voor-1-regeling. Een ander knelpunt voor ons is het risico van de leges die we betalen moeten bij het niet doorgaan van, of geen zekerheid hebben met betrekking tot het radar van de kooi. En onlangs is er een wijziging tot ons gekomen. En dat betreft de toevoeging van de einddatum van 15 februari. En dat is met betrekking tot risico's voor ons niet haalbaar. Nou, resumé. Wat wij graag zouden willen is dat het herstructureringsknelpunt wordt opgelost. De provincie heeft met betrekking tot de herstructurering regie genomen op onderdelen en helaas niet op het onderdeel betrekking de saneringseis. Daar komen wij, wat mijn voorgangers al reeds gemeld hebben, daar komen wij gewoon niet uit. Wij zijn uitgegaan van de ECOFIS regels die op...
U moet nog één minuut.
De ECOFIS regels die opgesteld zijn en ja, nogmaals, daar komen we niet uit. Daarnaast het einddatum van de vergunningaanvraag. Die einddatum willen wij graag weg hebben. Met name, dat heeft met name te maken met de radarproblematiek, waar we toch eerst zekerheid willen hebben met betrekking tot dat die komt op de kooi. Ja, dat was mijn betoog. Dank u wel.
Hartelijk dank. Ik zie een drietal vragen, mevrouw De Van Rooij, PvdA.
Ja, even een korte vraag over het weghalen van die einddatum. Wat zou uw voorstel wel zijn?
Geen einddatum.
Ja, dat lijkt me het lastig.
Dat is een antwoord. Meneer gaat zelf over zijn antwoorden. Mevrouw Haagsma.
Ja, wederom ook de vraag aan u. Want u gaf aan, er komt 14 molens tekort om te saneren. Ja. Wij hebben eerder gehoord dat er nog wel wat molens te zijn om te saneren. Ja. Maar dat zijn participatie, dat zijn burgercorporaties. Hoe staat u daar tegenover?
Nou, wij staan niet afwijzend ten opzichte van participatie, als dat maar redelijk is.
Heer Bouwberg-Wilson.
Geeft aan, je krijgt de herstructureringsopgave niet rond. Waar wordt dat door veroorzaakt en wat komt u tekort?
Nou, wij komen 14 molens tekort. En de reden heb ik volgens mij uitgelegd. Dat is dat wij door partijen die te saneren turbines aanbieden, er gewoonweg niet uitkomen. Het is een vraag- en aanbodhandel geworden. U kunt dat voorstellen met enige beeldspraak mag gebruiken. Het Rijk faciliteert elektrische auto's. En op fiscaal dan. En op een gegeven moment gaat de provincie zeggen: vindt het leuk dat u een elektrische auto gaat rijden, maar we moeten tweedehands auto's voor inleveren.
Als ze dan maar elektrisch zijn.
En dan kan ik. Ja.
Ik dank u voor uw inbreng. Als u het knopje in wilt drukken, dan ja. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze serie insprekers, want zometeen hebben we nog een paar staan. We gaan dit onderwerp behandelen in één termijn. Ik ga beginnen bij de grotere partijen om te kijken of we wat zuiniger om kunnen gaan met onze spreektijd. Ik raad de kleinere partijen die wat minder spreektijd aan. Als er zinnen worden gebezigd waar u zich bij kunt aansluiten, doet u dat dan? Dat is net als windenergie, dat is lekker zuinig. Ik ga kijken bij mevrouw Van Rooij. Gaat uw gang.
Nou, zal ik het eens kort houden, dat is misschien wel heel fijn. Ja, het is gewoon lastig om daar nu een uitspraak over te doen. Dat gaan we dus ook niet doen. Er zijn te veel onzekerheden. En ik realiseer me dat die datum van 15 januari naderbij komt. Als er geen besluit wordt genomen, dan geldt geloof ik de datum van wie het eerst komt, eerst maalt. Ja, dat is dan misschien maar zo. Dat is een mooie kans voor de Waardpolder in ieder geval.
Dank u. Mevrouw Klaassen, D66.
Ik ga het ook kort houden. Wij gaan ook nog geen keuze maken. We willen even de opties openhouden voor mogelijke oplossingen. Maar toch nog even over dat saneringsfonds dat net is genoemd. Ik zou het fijn vinden als de gedeputeerde daar even haar perspectief op kan geven. En ja, of het interessant zou zijn dat we het omdraaien. Dat we het meer als provincie naar ons toe trekken, die regie. En verder toch die Westpoortweg blijft boven de markt hangen. Ik vraag me af, heeft het ook iets met het LB misschien te maken? En met die radarkooi of de gedeputeerde daar ook op kan antwoorden.
De heer Arnaert, VVD.
Ja, ik gooi hem elke keer weer in, voorzitter. Ja, even kijken naar.
Mag ook niet drinken hè, bij het de apparatuur.
Kijken naar de agenda, voorzitter. Ik vind eigenlijk de volgorde niet helemaal juist in deze. Want naar mijn idee hadden we eigenlijk eerst over 5C moeten praten en daarna pas over 5B.
Ik heb u echt gevraagd van kunt u zich vinden en toen heb ik u niet gehoord, dus we doen deze volgorde.
Toen was ik ook nog niet binnen, voorzitter, dus het is helemaal mijn fout. Maar ik constateer het wel, want 5b heeft inhoudelijk heel veel juist te maken met uitvoering van datgene wat in 5c voor ligt. Ja, en dan om het dan toch maar in ieder geval gelijk in één keer makkelijk te maken, dan heb ik waarschijnlijk wat ik nu ga zeggen dan ook al gelijk over 5c gezegd, voorzitter, dus dat scheelt dan weer. Nee, kijk, op basis van datgene wat bij de voortgangsrapportage allemaal gewisseld is, en ook datgene wat nu inmiddels door al die insprekers naar voren is gebracht, dat maakt me duidelijk dat er volgens mij nog heel veel uit te zoeken valt. En B, ook nog waarschijnlijk toch nog wel openingen te vinden zijn. Ik heb al gezegd, voor ons zijn die kaders op dit moment gewoon nog hard en hanteerbaar, totdat het tegendeel bewezen is. Nou, dan kunt u terugkomen. Dat moment vinden wij nog niet daar. Maar ik heb genoeg gehoord waarvan ik denk van we kunnen volgens mij toch een heel eind gaan komen. En dat betekent dat wij ons ook op dit moment nog niet vastleggen op deze verdeelprocedure. Ik blijf wel herhalen dat, en de gedeputeerde heeft daar iets over gezegd, dat we misschien als Staten nog wel eens even heel goed naar die datum van 15 januari moeten gaan kijken.
Goed, de heer Bouwberg-Wilson.
Ja, voorzitter, ik ben bij de laatste aan te sluiten. Dat lijkt me ook als duidelijker worden. Ik heb het ook in de eerste termijn, geloof ik, een beetje gesuggereerd. En in ieder geval is het zo dat als het gaat om de rangschikking op ruimtelijke kwaliteit, dan zijn er tenminste alleen al uit de insprekers vanavond een aantal argumenten naar voren gekomen die zeker aandacht verdienen om die mee te nemen. Gezien ook hetgeen wat de gedeputeerde bij aanvang heeft meegedeeld. Dank u.
Mevrouw Haagsma.
Nou, om even positief te beginnen, ik ben blij met de tekstwijzigingen die gedaan zijn. Het doet meer recht aan de bewoners van de plekken die omschreven werden als rommelig. Dan kan er nog wel wat bij. Het is de toon die de muziek maakt, zei ik toen. En vooral tijdens dramatische stukken begreep ik van mijn muzikale collega in de fractie. Nog even, in december horen we, gehoord hebben in de commissie stond er, het besluit van GS wat de verdeelprocedure is. Kan de gedeputeerde ook al aangeven wanneer we dat ongeveer horen in december, voor of na de PS van 14 december? Even kijken, in het stuk wordt aangegeven dat er een verdeelprocedure dient te worden toegepast als er schaarste is. En we kregen een mededeling dat er misschien wel helemaal geen schaarste is. Dus wat betekent dit dan? Dat was het even.
De heer Klein.
Ja, dat was mijn zorg ook. Dit onderwerp is natuurlijk helemaal achterhaald als wij sowieso niet die 685 megawatt denken te gaan halen. Wij zijn dus zo geen voorstander van een verdeelprocedure. Wat ons betreft kunnen we alle kansrijke initiatieven die voldoen aan die kaders van burgerparticipatie en goede ruimtelijke inbedding honoreren. En nu lijkt het ons ook niet nodig om dit vast te stellen. Wij zijn wel voorstander van rechtszekerheid voor indieners en dringen daarom aan op duidelijke termijnen. En ook zouden wij graag willen voorstellen dat er een betere oplossing komt voor herstructurering dan de 2-voor-1 regelingen. Dat zou bijvoorbeeld zo'n saneringsfonds kunnen zijn.
Goed, de heer Bruggeman.
Ja, al deze debatten die we hier voeren, daar zit wel zo'n ontzettend veel herhaling in. Nogmaals, iedereen wil hier in industriële gebieden molens hebben en niets liever dan daar. Nou, kennelijk is er nu allemaal wat gedoe. Varaan die vroeg aan de inspreker, wat heb jij van ons nodig? Ik stel die vraag aan gedeputeerde staten, wat heeft u van ons nodig? Om gewoon te zorgen dat we snel daar het westelijk havengebied vol kunnen zetten met de molens die we nodig hebben. Dat gaan we ook niet uitstellen. Dit moet nu gewoon zo langzamerhand snel en goed geregeld worden. En als u de hulp van de Staten daarbij nodig heeft, dan hoor het in concreto graag van u. En omgekeerd verwacht ik van de initiatiefnemers in het westelijk havengebied ook wel enige creativiteit. Dus geen verhalen van we hebben meer tijd nodig en moeilijk, moeilijk, moeilijk. U moet ook niet te veel zeuren. Dat geldt niet voor de bewoners van de omwonenden van Spuisluis. Dat is geen industriegebied. En wat ons betreft gaat Spuisluis er gewoon acuut uit. Dat is geen industrieterrein. En als GS een beetje hun best doen om te zorgen dat het westelijk havengebied gewoon wordt wat het worden moet, dan zijn we wat dat betreft klaar.
Mevrouw de Meij.
Nou, ik vind dat meneer Bruggeman fantastisch heeft gesproken. Ik kan me daar grotendeels bij aansluiten en wij gaan ook nog geen besluit nu nemen op de verdeelprocedure.
Mevrouw Kokken.
Ik sluit me ook bij een voorgaande spreker aan, maar dan graag bij de ChristenUnie SGP.
De heer Lubrink.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag aan het college betreft de plannen voor het NDSM-gebied. Nou heb ik hier voor mij ook een ander mooi plan voor 1500 woningen nog te realiseren in hetzelfde gebied. Dus mijn vraag aan het college is, als GS of PS dus die plannen voor NDSM goedkeurt, kan de nieuwbouw dan plaatsvinden van deze beoogde 1500 woningen of niet? Dank u.
De heer Van Raan.
Voorzitter, dank u wel. Ben ik de laatste? Ben ik de laatste in deze reeks?
Ja, zeker. Ja. U mag het epiloog doen.
Wil ik u vragen om iets geduld. Dank u wel. Ik wil eerst twee zeer prominente VVD'ers aanhalen. Pieter Wint-Semius en Jan Driessen. Jan Driessen die afgelopen zaterdag nog hartstochtelijk pleitte voor een energietransitie. Nou, onder andere windenergie en Pieter Wint-Semius. Die ook oproept tot grote urgentie. Niet alleen op zee, maar ook op het land. Kijk, dat Greenpeace dat doet, of GroenLinks, of de SP, of de Partij voor de Dieren, dat is één ding.
Maar dat interruptie, meneer Van Raan.
Zitten die beide heren in deze staten?
Heer Van Raan.
Ik heb niet een vraag aan mij gehoord, dus ik vervolg mijn betoog. Voorzitter, dat meerdere, meer liberale VVD'ers dat nu ook doen, dat zou toch te denken kunnen geven aan sommige coalitiepartijen. Voorzitter, de coalitie zegt dat de totale opgave 685 megawatt bedraagt. Maar ik zeg u, die opgave is minimaal 2 keer zo groot. Tenminste als we ons beperken tot kolengestookte centrales. En hoe komen we daartoe? De nieuwe centrale, een 630 megawatt centrale die jaarlijks 1,6 miljard kilo kolen verstookt en 4,6 miljard kilo CO2 uitstoot. Vraag 1, kunt u toezeggen dat u eens als voorbeeld een scenario gaat ontwikkelen waarbij deze centrale zo snel mogelijk dichtgaat? Voorzitter, de coalitie heeft over het minimum van het Nationaal Energieakkoord, dat tot het maximum van de provincie verklaard is. Dat kunt u hebben afgesproken, maar laten we het hier nog eens zeggen. Dat is echt een bizarre redenering. Echt, u bent echt de enige die dat vindt. Alsof het klimaat mee onderhandelt in een coalitieakkoord. Ik kan u meedelen, als u dat nog niet wist, het klimaat onderhandelt niet. Het klimaat gaat niet met de coalitiepartners eens even om tafel zitten om er eens even lekker uit te komen. Niet hier en niet in Parijs. Het klimaat, en dat is voor 95% zeker, wordt voor de helft beïnvloed door ons handelen. Ons handelen hier en nu. U stapt niet in een vliegtuig dat voor 95% kans heeft om neer te storten. Waarom neemt u wel dat risico met het klimaat? Waar haalt u eigenlijk de arrogantie vandaan om deze wetenschappelijke cijfers te negeren? Enfin, de vraag die zich opdringt, onder welke omstandigheden is het college bereid uw zelf opgelegde maximum te doorbreken? En ik zal het u makkelijk maken. Op een schaal van 1 tot 10, hoe urgent acht u de energietransitie eigenlijk? En bij welk getal gaat u uw eigen bizarre plafond doorbreken? Dit alles betekent in onze ogen dat minimaal elke aanvraag die voldoet aan de regels sowieso moet worden bekeken. Het college heeft reeds toegezegd dat de huidige gebieden zijn onderzocht op trekvogels en vleermuizen. Dus wat ons betreft met regels en met maatwerk aan de slag. Fijn dat de VVD dat ook heeft bevestigd. Daar waar de kaders knellen, kunnen we kaders aanpakken, hoorde ik ze zeggen. Graag een verduidelijking wat dat precies betekent. 50PLUS wist het mooi te zeggen. Daar waar men wil, zorg dat het kan. De gedwongen koppelverkoop van windmolens, capaciteit en herstructurering moet wat ons betreft losgelaten worden. En nog even voor de gedeputeerde die wellicht iets gaat zeggen over ons stemgedrag in het verleden. Wij zijn altijd tegen het verbod op windmolens geweest dat u heeft ingesteld met uw coalitiepartners in 2011. Dat we daarna in stapjes ter verbetering niet steeds hebben tegengestemd, moet u ons nu niet verwijten. Voor de VVD en de PVV, als we nu vaststellen dat het verband tussen de klimaatcrisis en de vluchtelingencrisis steeds duidelijker wordt aan steeds meer mensen, zo niet nu dan wel volgend jaar. Nu duurzaam hier betekent straks minder mensen op drift daar, dat garandeer ik u. En anders wel de meer liberale VVD'ers uit het begin van mijn bijdrage. Voorzitter, ik kom tot een afronding. De bevindingen van 5D, zijn die al betrokken bij de voorkeursindeling? Ik vrees van niet. Ik lees bij pagina 17 bij 5C dat een bepalende factor in de plaats van windturbines is het LIB. Op dit moment wordt een pretoets uitgevoerd. Kortom, moet met de kennis van het LIB-onderzoek en de kennis van de projecten die het meeste voldoen niet een nieuwe prioritering worden gebeuren. Wij denken dat deze voordracht niet klaar is voor besluitvorming en verzoeken hem terug te trekken en met iets beter te komen. En met de woorden van Mark Rutte in Parijs nog in de oren, die heeft hij vandaag uitgesproken, let's act together and let's act now. Dus weg met deze onverantwoordelijke plafonds en deze onverantwoordelijke knellende regels. Dank u wel.
Oké, hartelijk dank voor uw inbreng ook. Het is toch geen besluitvorming hoor, dit is gewoon nog, maar goed. We gaan het woord geven aan de gedeputeerde. Voor een reactie.
Voorzitter, even gelijk in aansluiting op hetgeen de Partij voor de Dieren zojuist zei. Het zijn sowieso, misschien heeft u ervoor of tegen gestemd, het zijn uw kaders. Daarmee heeft u Provinciale Staten op het pad gestuurd. En even de dingen die wel aan GS is dat wij de nadere regels mogen stellen. En dat betekent dat wij bevoegd zijn om inderdaad, en dan schets ik maar even het misschien het allerbeste scenario, voor zover u er wil, dat we alles kunnen realiseren in het Noordzeekanaalgebied, of alles kunnen realiseren überhaupt van de opgave van 76 megawatt. Dan is het beste scenario is dat je dat doet op basis van het voorstel wat er voor u ligt. Want als het namelijk zo is dat u zegt, ik kies daar niet voor, ik neem geen beslissing. Dan is het AGS om gehoord de commissie een besluit te nemen. Er komt dus geen voordracht. Het is aan GS om te besluiten en dit is het moment waarop u kunt aangeven wat u wilt. En als u allemaal zegt, bekijk het maar, dat kan hè, van we gaan gewoon niet kiezen. Dan kan er ook uitkomen, en we nemen bijvoorbeeld als GS weer een ander besluit, dan wordt het volgorde van binnenkomst. En de vraag is of u dat wilt. En dat is iets wat u zich heel goed moet realiseren. Daarom ligt het ook voor, het is de tweede keer dat het aan u voor ligt. De eerste keer zei u van we nemen het mee terug naar de fractie, dan kunnen we het bespreken. Nou, vervolgens hebben GS daar een besluit op genomen, dat ligt nu bij u voor. En gehoord dat de commissie, het is voor u nu ter bespreking, maar het komt niet in de Staten.
Mevrouw Haagsma.
Ik wil een vraag over, want het staat wel heel duidelijk bij, gehorende hebben de commissie. En ook in de vorige commissie is er uitgebreid gesproken over hoe wij die kaders, hoe wij die zien.
Ja.
De vijf gebieden. Het was toen, u had de voorkeur voor 2b. We hebben ook aangegeven waarom dat contrair is op de eigen uitspraken vanuit gedeputeerde staten op 2 maart. En dat was even de discussie over kaders en voorkeursgebieden. En in die bijna catch 22 situatie blijven wij met elkaar zitten. Dus u mag van mij aangeven van nou, wij gaan er uiteindelijk over als GS. Dat is helemaal waar. Maar ik mag er toch wel op vertrouwen dat het gehoord hebbende de commissie, de vorige keer en ook deze keer weer, en dat u dat meeneemt in uw besluit.
Dat zal ik ook zeker doen. Maar dat betekent dat als ik hier de meerderheid opteken, dan zegt u allemaal, wij kiezen niet. Nu niet. Maar wanneer dan wel?
Meneer Van Raan.
Voorzitter, een vraag aan de gedeputeerde. Want zou het wel mogelijk zijn dat we u zegt van u moet uw eigen kaders volgen? Nou, het blijkt dat we die kaders misschien nu te knellend vinden. Zegt u dan ook van wanneer u de kaders gaat aanpassen, bijvoorbeeld die 2-voor-1 herstructureringsregel laat vallen, helpen we u daarmee? Helpen we daar de gedeputeerde mee? Excuus.
De gedeputeerde, gaat u verder.
Ik denk dat u twee dingen door elkaar haalt. Het is een opgave die u met elkaar hebt vastgesteld als staten en die wij bezig zijn om zo goed mogelijk te realiseren en te laten landen in de gebieden waarvan ik in voorgaande vergaderingen heb gehoord dat u ze allemaal eigenlijk het liefst in het Noordzeekanaalgebied zou willen. Op basis daarvan is dit ruimtelijke kwaliteitskader aan u voorgelegd en ook de keuze om het te doen op basis van ruimtelijke kwaliteit. Om er ook voor te zorgen als uitwerking van motie 64 dat ook daar, als er te veel aanvragen zijn, dat ze ook daar in het Noordzeekanaalgebied terecht zullen komen. We kunnen ook, andere procedures hebben we ook gehad, dan wordt er geloot. Dan is het volstrekt willekeurig welke het komt en dan heeft u daar ook verder geen sturing op van wat vindt u nou dan de beste plek voor de molens. Hetzelfde geldt ook op volgorde van binnenkomst. Er is ook geen sturing op. Ook dat is een keuze. Maar wij als GS leggen u voor om het te doen op basis van ruimtelijke kwaliteit. En dat is optie 2b. Ik ga nog even naar de vragen die er verder zijn gesteld. Wanneer is die procedure dan bekend? Uiteraard voor 15 januari. Want dat heb ik u ook bij het vorige agendapunt. Ja, het is één agendapunt, maar dan meerdere delen, geloof ik. Bij 5a. Daar heb ik dat ook gezegd. Het moet voor 15 januari moet het helder zijn wat die kaders zijn. En we hebben het nu voor de tweede keer hier geagendeerd.
De heer Bruggeman, die wil een korte interruptie doen.
Ja, ik wil toch nog een keer horen van de gedeputeerde wat ze dan wel van ons wil. Kijk, zij zegt van provinciale staten kiezen niet. Nou, dat is denk ik wel een beetje erg klaagzangerig uitleg van het gevoel hier. Volgens mij is hier heel nadrukkelijk de keuze. Wij willen die dingen in het Noordzeekanaalgebied hebben. Nou, u komt en de initiatiefnemers ook moeilijk. Mijn vraag aan u is geweest, en die stel ik nogmaals, en dat is volgens mij ook de vraag van meneer Van Raan. Wat heeft u van ons nou nodig om gewoon te zorgen, want dat is hier het algemene gevoel wel, dat we die dingen in het Noordzeekanaalgebied krijgen en snel?
De gedeputeerde.
Ja, voor ons ligt de verdeling van de schaarse megawatt, voor zover ze schaars zullen zijn. Hè. Dat weten we dus nog niet. En als u die merendeel in het Noordzeekanaalgebied wil hebben, dan zou ik u adviseren om voor deze optie die nu voor ligt, om u daar ook voor uit te spreken. U zegt van ja, we hebben daar verschillende ideeën over. Ik heb niet een eensluidend antwoord gehoord. Dus iedereen zegt van ja, ik
heb
toch
gehoord dat deze
uitspraak.
Hele commissie het Noordzeekanaalgebied wil hebben. En als u zegt van ja, dat kan ik. Dat kan op deze manier niet, dan moet u zeggen wat u
op deze manier
van ons
met
verwacht.
Het voorstel wat nu voor ligt, wat GS het besluit hebben genomen, kunnen wij in ieder geval ervoor zorgen dat uw wens om zoveel mogelijk in het Noordzeekanaalgebied te realiseren, om daar aan tegemoet te komen.
De heer Klein.
Gekker kan ik het niet maken.
Ja, ik heb een reactie op de heer Bruggeman achter mij. Die maakt het volgens mij een beetje te simpel door te zeggen dat we het allemaal alleen maar in het Noordzeekanaalgebied willen. Wij willen in ieder geval dat in het Noordzeekanaalgebied alle kansrijke initiatieven gehonoreerd worden. En daarnaast zou ik ook willen dat het in andere gebieden kan. Dus ik kan u wel een suggestie meegeven voor een beter kader. En dat moet ik nu even uit mijn hoofd doen. Maar dat zou dan zijn dat u zegt alles in het wat onder 1 valt, wat onder 2 valt en wat onder 3 valt, Dat is de eerste categorie die we beschouwen, die honoreren we. En de tweede categorie is 4 en 5, waar we ze eigenlijk allemaal niet willen.
Nou, daar wil ik, meneer Klein, was het u opgevallen dat er buiten het Noordzeekanaalgebied maar één andere aanvraag, namelijk Waardpolder, is die aan de criteria voldoet? Waar heeft u het over?
Ik stel voor dat we de gedeputeerde door laten gaan met haar verhaal.
Er is gevraagd hoe het zit met een saneringsfonds. Ja, dat is een idee dat wil ik meenemen gewoon in het overleg met Amsterdam. Wat ik u in de vorige termijn al heb toegezegd. Er is ook een vraag gesteld van D66. Hoe het zit met de Westpoortweg. Wat zit er nou met die lijn? Nou, allereerst, hij kan dus niet volgens de pre-toets van het LIB. Dat is de eerste. Het tweede is... Een ander puntje, maar dat is gewoon onze eigen PRV, dat er 37 woningen binnen de straal van 600 meter staan. Dat vinden wij nogal ruim. 37. En het is dus niet zozeer de ruimtekwaliteit als beperking. Die speelt een rol, maar het is primair is het LIB en de 600 woningen binnen een straal van 37 meter van deze opstelling. 600, hoeveel zei ik? Oh, 600 woningen. Maar nee, ik ben in de war natuurlijk met die 600 meter.
Ja, dat kan met dit onderwerp makkelijk.
En er was ook nog iemand die zei, hoe zit het dan met... ja, dat was het. 1500 woningen rondom NDSM. Ik heb u in de eerste termijn gezegd dat woningen niet gebouwd kunnen worden binnen de straal van 600 meter, conform de huidige PRV. Dus als er 1500 woningen toegevoegd zouden moeten worden aan de woningvoorraad en die zouden daar geprojecteerd worden, dan kan dat dus niet als daar windmolens staan. En verder kijk ik of ik nog meer heb.
Mevrouw Haagsma.
Toch nog even terugkomend op het besluit en al dan wanneer. Want de vorige keer hebben we ook aangegeven dat we eerst meer informatie wilden. En wat zouden we ook krijgen, of middels een overzicht. Omdat we dan ook duidelijker onze keuze konden maken. Ja, die informatie hebben wij niet gehad. Dus ik vind het nu heel erg moeilijk om een keuze te maken voor het herstructureringsgebied. Want ik heb afgelopen vrijdagavond nog weer andere informatie gekregen dan 3 weken geleden. En u zegt zelf dat wisselt per dag. Dus ik ervaar het als een catch-22-discussie. En ik kan gewoon geen uitspraak doen over de verdeelprocedure. Behalve dan hetgeen wij eerder gewoon gezegd hebben.
Gedeputeerde. De heer Arnaert.
Volgens mij was dat geen vraag. Maar ik begrijp echt niet waar mevrouw Haagsma het over heeft. Als ze zegt, ik heb weer andere informatie gekregen. De informatie die ik u vandaag presenteer is exact hetzelfde van afgelopen vrijdag. En we hebben u allerlei aanvullende informatie gegeven. En ik heb u ook in het eerste gedeelte van deze vergadering toegezegd om aanvullend nog een keer per opstelling toe te lichten waar de knelpunten zitten, of het past of het niet past, waar het schuurt en welke oplossingen er wellicht voorhanden zijn. En dat u dat op zeer korte termijn van mij krijgt.
De heer Arnaert.
Ja, voorzitter, ik hoor de gedeputeerde zeggen dat ze toch wel behoefte heeft aan uitspraak. Ik ga toch proberen die dan te geven in combinatie met datgene wat voor ligt en wat eerder in ieder geval door ons naar voren is gebracht. Kijk, als je naar de uitgangspunten kijkt, of naar de ontwerp zoals nu voor ligt, de verdeelprocedure, dan kunnen wij daar in feite mee instemmen, zoals die hier ligt. Maar... Daar maak ik dan één voorbehoud bij. En dat heeft alles te maken met wat al eerder gewisseld is. Voordat wij van locatie of nummer 1 in een volgende zouden kunnen komen. En wat u noemt 5 gebieden, zeg maar. Waarbij het eerste heel nadrukkelijk het Noordzeekanaalgebied is. Wat wij natuurlijk willen voorkomen is dat door de keuze die we nu maken... op basis van nog niet volledige gegevens, hè, want ik heb al gezegd, er zijn nog een aantal locaties in het Noordzeekanaalgebied die mogelijk toch nog in beeld kunnen gaan komen, doordat ze op basis van wat de pre-toets LIB bijvoorbeeld heeft gezegd, hun plannen gaan aanpassen, waardoor het een stuk makkelijker wordt. Wat ik dus dan wel van u zou willen, de toezegging van GS zou willen hebben, is dat als wij instemmen met deze verdeelsystematiek, dat u in ieder geval daarbinnen nog alles in het werk gaat stellen om te zorgen dat er inderdaad zoveel mogelijk in het Noordzeekanaalgebied komt, met inachtneming van al die zaken die nu eerder hier gewisseld zijn. Dat zou voor ons een aanvaardbare uitleg kunnen zijn, voorzitter.
Mevrouw Van Rooij.
Dat is toch de hele kern van het voorstel.
Eén momentje, dat gaat via mij, mevrouw Van Rooij.
Nee, dat is niet heel de kern van het voorstel.
Nee, meneer Arnaert, mevrouw Van Rooij is aan de beurt.
Ja, ik worstel toch even met het volgende als we nu die keuze maken voor het Noordzeekanaalgebied. We hebben eerder ook gezegd, prima, dat vinden wij ook een prima plek om het daar te doen. Maar alle andere projecten, in dit geval is het alleen de Waardpolder, die binnen die eisen vallen, of binnen die kaders vallen en kansrijk zijn, laten we die nou uitvoeren.
Mevrouw Klaassen.
Ik wil de discussie niet complexer maken, maar volgens mij heb ik net het havenbedrijf horen zeggen dat de termijnen van 15 januari, 15 februari niet haalbaar waren. Dus als we nu iets vaststellen wat daar niet toe leidt, dat vindt mijn fractie heel moeilijk.
En de heer Van Raan.
Voorzitter, daar wil ik toch even op reageren als we met u wel nemen. Want ik heb al een paar keer gezegd, zouden wij die datum niet moeten gaan aanpassen. Dus ik zei net al, met alles wat al eerder gewisseld is, zou ik best met deze verdeelsystematiek kunnen instemmen. Maar dan wel onder het voorbehoud, zoals ik het net heb gemaakt. En de datum heb ik al eerder gezegd. Ik denk dat we er echt sterk over na moeten denken om die naar achteren te zetten.
Van Raan.
Voorzitter, ik heb begrepen van de gedeputeerde dat we eigenlijk nergens mee hoeven in te stemmen. Kan ze dat nog even bevestigen of dat zo is? En onder welke voorwaarden wij de tweede vraag is onder welke voorwaarden wij dan zelf als Provinciale Staten de kaders moeten gaan aanpassen, wat dat betekent. En voor het geval u zegt van uw beurt is verstreken, ik zou ook nog graag toch een antwoord willen hebben op de vraag hoe urgent op een schaal van 1 tot 10 vindt de gedeputeerde de energietransitie zelf en bij welk cijfer is zij van plan of zij genegen dat plafond los te gaan laten? Dank u wel.
Ik heb begrepen, als wij geen advies of geen keuze maken, dan maakt GS een keuze. Zo zat het. Mevrouw de gedeputeerde.
Voorzitter, het plafond is hier in deze staten bepaald. En dat is de keuze die ook aan u hier is om daar wat mee te doen, als u dat wilt. En niet aan GS. Het tweede is dat de datum die D66 noemt, laat ik zeggen, de verdeelprocedure is iets wat je kunt instellen, ongeacht of de datum 15 januari is of 15 februari of anders.
De urgentie is er wel af dan.
Wat zegt u?
De urgentie is er wel af om dat vandaag te doen.
Nou ja, ja en nee. Want je zult sowieso moeten vaststellen of je wil, en je kan het, we hadden dit ook voor de zomer wellicht kunnen vaststellen. Het gaat erom, als je meer aanvragen hebt dan het hoeveelheid megawatt dat je hebt te verdelen, dat je bepaalt hoe je dat gaat doen. Ga je loten, volgorde van binnenkomst, ik pas zeggen wie het liefst lacht, maar dit is net, daar zijn natuurlijk allerlei ideeën voor. En ongeacht wanneer dit tot een vergelijk komt, of u dat nu het besluit neemt of over 3 weken met meer informatie, zult u niet tot een andere afweging komen, denk ik. Maar goed,
Maar toch nog een keer, voorzitter.
Een momentje, meneer.
Ja. Het blijft doorgaan. Wij zijn namelijk erg voor complexiteitsreductie. Laten we nou wel wezen. We hebben een aantal aanvragen in het Noordzeekanaalgebied en we hebben er eentje erbuiten, Waardpolder. Volgens mij is het heel duidelijk wat we hier met z'n allen willen. Dan moet u toch niet voortdurend zeggen, ja, maar ik weet niet wat de staten willen en u moet voor 1B zijn. Wij hebben trouwens al uitgesproken dat we voor 2B zijn, maar inderdaad gewoon op hele rationele, simpele gronden. We hebben een Noordzeekanaalgebied, dat loopt alleen nog niet lekker. Ga daar wat aan doen en die Waardpolder pikken we ook nog mee klaar. En dan gaan we toch niet hier eindeloos van, ja, wat voor systeem zullen we doen en zullen we het nog lekker uitstellen. Het is toch heel simpel. Maar legt u me uit waarom ik gek ben.
Nou, dan hebben we nog een hele avond nodig, denk ik. Laten we daar maar niet aan beginnen.
Voorzitter.
De heer Arnaert wilde ook nog graag een opmerking maken.
Ja, voorzitter, zonder de heer Bruggeman nou gek te willen noemen. Want het zal wel de laatste zijn die dat durft te zeggen van hem. Nee, maar de heer Bruggeman gaat het nu inderdaad een beetje versimplificeren. Want zo werkt het natuurlijk niet. Want we hebben het wel over kaders die we zelf gesteld hebben, meneer Bruggeman. Dus ik vind het volkomen terecht dat GS hier nu voor ons staat. Laat dat duidelijk zijn. Want er is vanavond middels een mededeling gezegd dat het er nu op lijkt, nogmaals op lijkt, dat we de norm niet gaan halen die we afgesproken hebben. En wij hebben altijd als Staten gezegd, als dat zo is, dan komt u bij ons terug. Dus ik vind het nogmaals volkomen terecht dat GSI staat. En daarom alleen maar complimenten daarvoor. En het is nu aan ons om te zeggen wat we daarvan vinden. Wij hebben dat als VVD gedaan. Namelijk, we zijn nog niet zover dat we definitief zeggen van er is geen enkele beweging meer te krijgen naar ons idee. We hebben een aantal suggesties meegegeven. Dat zijn ook de andere partijen gedaan. En dan denk ik dat met die opdracht aan GS er een prima verhaal kan terugkomen. Op basis waarvan we inderdaad definitief kunnen gaan besluiten van laten we het hierbij of gaan we nog wat doen als het om die kaders gaat.
Gedeputeerde.
Ja, voorzitter, ik hou ook van het vereenvoudigen. Deze keuze over de verdeelprocedure kunt u nemen ongeacht het moment waarop dat ingaat. Dan is daar in ieder geval dan een beslissing over genomen, zou ik zeggen. Gaan we verder met de rest. En natuurlijk, heb ik ook al eerder gezegd, als blijkt dat bijvoorbeeld 15 januari niet haalbaar is om alles compleet te hebben, dan krijgen de indieners zeker tot 15 maart zo de tijd om aan de PRV-vereisten te voldoen. En een langere periode voor zaken als LIB, de NB-wet, ja, dat is de natuurbeschermingswet en andere zaken die geregeld moeten worden. Dus dat is sowieso langer. Maar om het compleet te maken, de aanvraag, dat heb ik ook in de eerste periode of eerste termijn geroepen, is daar ruimte voor. 15 januari is niet het moment waarop het allemaal af moet zijn. Maar je moet wel je aanvraag indienen en men krijgt de tijd om hen compleet te maken. En natuurlijk zullen wij alles in het werk stellen, dat heb ik u ook gezegd, om met partijen in gesprek te gaan, om alsnog de beweging te krijgen waarvan we op dit moment constateren dat die er niet is. En ten aanzien van de VVD wil ik zeggen, u heeft het over ontbrekende informatie. Ja, alle informatie die we hebben, het CDA zei dat, alle informatie die we hebben, heeft u. Maar als er misschien volgende week nog iemand zegt, ik wil toch ik wil toch misschien nog iets bij op een van de andere herstructureringsgebieden gaan doen. Ook daar heb ik eerder antwoord op gegeven vanavond. Dan kan dat zomaar 15 januari landen in de mailbox of afgeleverd worden hier op het provinciehuis. En dan hebben we meer dan alleen de aanvraag in het Noordzeekanaalgebied en de Waardpolder. En dan is het dus zo'n verdeelprocedure van de schaarse megawatt op basis van ruimtekwaliteit wel degelijk van belang. Dus dat wil ik u in ieder geval meegeven. Ja, en de Waardpolder, ik begrijp uw zorgen. Maar dat is ook een project, dat ziet er keurig uit. Maar als je kijkt op basis van verdeling van de schaarse ruimte op basis van ruimtekwaliteit, komt die nou weer minder in aanbod.
Goed.
Maar misschien hoeven we niet te kiezen. En nogmaals, daar was ik mee begonnen vanavond.
Ja. Hartelijk dank voor uw reactie. We gaan dit onderwerp afsluiten, want we hebben nog een paar onderwerpen te gaan die hier ook weer aanraken. Dus u bent creatief genoeg, meneer Klein, om uw opmerkingen daar weer in te fietsen. Ik wil u wel. U heeft de gedeputeerde gehoord. We zijn niet tot een eensluidende keuze gekomen, maar ze gaat al uw opmerkingen meenemen om in haar wijsheid tot een afweging te komen. We gaan door naar het volgende agendapunt. Ik dring er nogmaals op aan, wees zuinig op uw tijd, want anders hebben we voor aanstaande donderdag een reservedatum staan die we dan moedig gaan inzetten. Dus het is aan u zelf. We gaan naar agendapunt 5c, de duurzame energie. Beleidsregel uitwerking van de ruimtelijke uitgangspunten voor windturbines per herstructureringsgebied. Ook aan u zometeen om aan te geven of u zich kunt vinden in de voorgelegde beleidsregel, waarin een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van de korte consultatie. Even kijken, willen die mensen nu naar huis? Want we hebben nog een aantal insprekers. Dan gaan we even heel kort schorsen. 2 minuten, is dat voldoende? Ja, dan kunnen ze weer even door de zaal. Ja, 2 minuten schorsen.